Goedenavond, dames en heren. Ik verneem dat het 8 uur is. Ik zie dat het heel erg stipt is. Welkom bij deze vergadering van de controle en onderzoek. Een voortzetting, of niet een voortzetting van de vergadering van gisteren, maar een nieuwe vergadering. Maar wel een voortzetting van de behandeling van de programmarekening. Ik kijk even rond en het quorum is inderdaad aanwezig. En we hebben afmeldingen ontvangen van de heer Graat, mevrouw Tevelde, mevrouw Derks en de heer Oosterwijk. En de heer Middleditch. Dan kijk ik even naar de vaststelling van de agenda. Heeft er iemand op of aanmerkingen op de agenda? Ik denk dat we hem zo vast kunnen stellen in deze volgorde. Er zijn geen aanmeldingen ontvangen voor het spreekrecht van burgers. Dus we kunnen eigenlijk meteen door naar het agendapunt 4, wat ter advisering aan de raad is. En dat is het voorstel tot vaststelling van de programmarekening. En zoals eerder al gezegd, om een meer inhoudelijke behandeling mogelijk te maken, zijn jaarverslag en jaarrekening worden afzonderlijk behandeld. Gisteren hebben we het jaarverslag gedaan met uitzondering van de paragraaf grondbeleid. Vanavond deel B, de jaarrekening. Plus de paragraaf grondbeleid van het jaarverslag. Met daarin opgenomen de verantwoording van de grondexploitaties en de monitoring van het woningbouwprogramma. Ik wil voorstellen om deze behandeling vanavond een knip aan te brengen tussen de jaarrekening en de behandeling van de paragraaf grondbeleid. En de reden daarvan is bij de paragraaf grondbeleid lagen een aantal vertrouwelijke bijlagen ter inzage. En het kan zijn dat daar vragen over gesteld zullen worden. Als dat zo is, dan zullen we de vergadering besloten maken. Maar we zullen dus beginnen met behandeling van de jaarrekening. En hiervoor is ook aanwezig mevrouw de heer van Ernst & Young. Zij voor de bespreking van de controle op de jaarrekening. En de controle van de accountant heeft zich beperkt tot de jaarrekening. Maar u heeft ook het verslag van de bevindingen ontvangen. En de reactie van het college op het beslag van de bevindingen. En de raad heeft voor dit jaar geen bijzondere aandachtspunten meegegeven aan de accountant. En we zullen ook mevrouw de heer vragen om een korte toelichting te geven op de controle van de jaarrekening. En ik denk dat we daarmee zullen starten. Mag ik dan het woord geven aan mevrouw de heer?
Ja, dankjewel. Excuus. We waren even kijken of we de vragen naar mij toe gemaild kregen. Dus ik werd even afgeleid. Prima. Goed om vanavond weer hier te zijn. Gisteren was een misverstandje door Steve hier, maar we hebben het kunnen regelen dat we vanavond ook hier konden zijn. Ik zal even een korte toelichting geven op de uitkomst van de bevindingen. Wij hebben een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij de jaarrekening voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. Dat betekent dat wij de jaarrekening als geheel adequaat achten, inclusief de CISA-bijlagen. Dat noem ik altijd even specifiek, omdat dat een redelijk onleesbare bijlage is aan het einde van de jaarrekening. Maar wel erg belangrijk in de verantwoording naar het Rijk en de vaststelling van een heleboel specifieke middelen. We hebben bij die controle geconstateerd dat het voorwerk door de organisatie goed heeft plaatsgevonden. Zodat de jaarrekening die wij aantroffen ook niet heel erg veel fouten bevatten, om zo maar te zeggen. Wij hebben daarbij wel 1 rechtmatigheidsfout aan u gerapporteerd. En die heeft te maken met de aanbesteding van de WMO thuiszorg. Dat hebben wij ook nader toegelicht. Dat gaat om een rechtmatigheidsfout van 73.500 euro. En dat heeft ermee te maken dat het inkoopcontract met de thuiszorginstellingen afliep per 1 januari 2012. En het nieuwe aanbestedingscontract gaat in 2013 in. En dat betekent dat de jaarschijf 2012 de uitgaven niet conform het aanbestedingsbeleid zijn gelopen. Deze rechtmatigheidsfout die blijft ver beneden de goedkeuringstolerantie die 695.000 euro betreft. Wat betekent dat dit dus geen impact heeft op het oordeel bij onze jaarrekening, dat het dus gewoon gewoon goedkeurend is, zeg maar. Wat we vervolgens hebben meegegeven is een aantal bestuurlijke aandachtspunten. Dus wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste punten die wij mee willen geven? Het mag duidelijk zijn dat de grondexploitatie ook betreft. Daar hebben wij bij de interimcontrole natuurlijk ook al even kort met elkaar over gesproken. Ik benadruk daar eventjes, ik probeer altijd maar eventjes aan te geven van hoe werkt dat nou bij de jaarrekeningen. Het college die maakt de beste inschatting van de waardes van de grondexploitatieprojecten met de kennis tot die men heeft tot het opmaken van de jaarrekening. Dat betreft natuurlijk schattingen, dus u kijkt naar wat de toekomstige opbrengsten zijn en de toekomstige kosten. En wij stellen vast dat die schattingen zorgvuldig hebben plaatsgevonden. En op basis daarvan kunnen wij dan ook die cijfers goedkeuren. Neemt niet weg dat er nog voor 7 miljoen aan grondexploitatie op de balans zijn geactiveerd. En dat het inherent is aan het feit dat daar een groot schattingselement in zit. Dat natuurlijk de toekomst moet uitwijzen dat de inschattingen die daar nu voor gehanteerd zijn ook gerealiseerd worden. En daarbij hebben wij ook de ontwikkeling in de verbonden partijen betrokken. Dus RBL en Dommelsvoort. Dus dat is ook wat verder uitgewerkt in het verslag. Nou, een ander bestuurlijk aandachtspunt, dat heeft eigenlijk een mindere mate betrekking op de jaarrekening, maar ook naar de toekomst toe, is toch ook de samenwerking binnen CGM. Het is gewoon belangrijk op het moment dat u daar per 1 januari 2014 mee van start gaat, dat daar een heleboel waarborgen in zijn. En dan als echte accountant kijken we dan ook met name naar een stuk hoe je de getrouwheid en rechtmatigheid van de middelenstromen en activiteiten met elkaar waarborgt. Nou, en dan de rijksbezuiniging en de nieuwe taken zijn ook wat meer algemene punten die natuurlijk van belang zijn om te blijven volgen, omdat het een hele turbulente tijd is waar u als gemeente in bevindt. Niet u specifiek, maar in zijn algemeenheid. Het feit dat dit de bestuurlijke aandachtspunten zijn die wij mee willen geven, betekent ook dat er geen hele grote hiaten in de organisatie of in het jaarrekeningtraject 2012 naar boven zijn gekomen. Dus het zijn ook veelal een aantal toekomstgerichte punten. Omdat we in ieder geval niet dusdanige bevindingen hebben waarvan we zeggen, nou, nu gaan de zaken toch echt gewoon aan de voorkant helemaal mis. Ja, ik zit even te worstelen hoe ver gaan. Misschien nog heel even kort toch iets over de financiële situatie. Wat ik wel heel belangrijk vind om te constateren, is dat uw eigen vermogen licht toeneemt, hè, of zeg maar stabiel is. Nou, dat vind ik in deze tijden wel heel belangrijk, omdat je natuurlijk toch op heel veel plaatsen ziet dat gemeentes in een teren zijn op hun vermogen. Enerzijds door de afwaardering van grondexploitaties, anderzijds gewoon doordat het moeilijk is om de bezuinigingen op te vangen. U beschikt over een gezonde vermogenspositie, dat is een goed uitgangspunt. En dat is wel even goed om dat gewoon nog heel even te duiden, dat in ieder geval wel ik op een heleboel plaatsen ook wel heel anders zie, zeg maar. Ik kan u alleen maar complimenteren daarmee en aangeven dat het belangrijk is ook om de toekomstige ontwikkeling van uw vermogen goed te blijven volgen. Dus dat, ik weet niet of dat genoeg detaillering is, anders hoor ik het graag.
Dank u wel. Ik denk als het niet voldoende detaillering is, dan komen er vanzelf vragen. Dus ik wil nu de commissieleden uitnodigen tot het stellen van vragen aan de accountants en ook meteen de vragen over de jaarrekening. En dan zal eerst mevrouw de Heer de gelegenheid krijgen om antwoord te geven. En aanvullende antwoorden zullen door wethouder Jong gegeven worden. Ik begin nu over de andere kant. Gisteren ben ik volgens mij begonnen bij het CDA. Dan gaan we nu beginnen bij de Partij van de Arbeid, GroenLinks, meneer Van Duinhoven.
Ja, allereerst een opmerking met betrekking tot het rapport voor pagina 7, bestuurlijke aandachtspunten. Die zijn geformuleerd, dat zien wij niet als opzienbaar aan te leggen. Dat zijn logische aandachtspunten, vinden we eigenlijk. Dat wil niet zeggen dat ze minder belangrijk zijn, dus het is goed om ze nog eens even op te nemen en te noemen. Pagina 8, wat wil het zeggen? Dat er 1,9 miljoen lagere kapitaallasten zijn als gevolg van onderuitputting van kredieten. Is dat een zorgwekkende ontwikkeling? Pagina 10 onder weerstandsvermogen. Wederom zijn de geïdentificeerde risico's nog steeds niet financieel vertaald. Heeft het college hier een reden voor? Weliswaar is accountant met het college van mening dat er voldoende buffervermogen is, ook al is die financiële vertaling niet aanwezig. Toch is dat volgens ons een punt van aandacht. Complimenten voor de wijze waarop met de risico's van de grondexploitatie is omgegaan. Dat vinden wij ook in dit geval. Pagina 15 was dat. Pagina 24 over continuïteit en van automatische gegevensverwerking. Is dit een onderwerp om wel door de accountant expliciet te laten controleren. Pagina 35, DigiD, aanbeveling rond het op korte termijn de IST-situatie bepalen rond de beveiliging van die DigiD. Hoe pakt men dit op? Hoe pakken we dit op? Pagina 35 over overgang naar IBAN. En hoe ver is de gemeente Kuik op het gebied met deze overgang? Pagina 37, de afschaffing van het BTW-compensatiefonds. Hoe gaat het college om met de mogelijkheden om de BTW-druk te verlagen, zoals de suggesties van de accountant? Is er iets voor de accountant om extra op te laten controleren?
Ik heb één vraag gemist. Dat was de vraag voor de DigiD.
Het ging over continuïteit en van de automatische gegevensverwerking. Is dit een onderwerp waar wij ons afvragen? Dus niet direct expliciet aan u, maar is dit een onderwerp om wel door de accountant expliciet te laten controleren? Dat was het.
Dank u wel. Dan wil ik nu graag het woord geven aan de heer Geurts van D66.
Voorzitter, ik had wel mijn vragen doorgemaild, maar ik neem aan dat ze dan toch nog gesteld moeten worden.
Ja, want dan kunnen de overige commissieleden en de kijkers thuis ook uw vragen horen. Ja.
Prima. Dan allereerst heb ik een vraag over bladzijde 7, de grondexploitatie. Op de balans staat 6,9 miljoen en mijn vraag is dat het totaal voor woningbouw en bedrijventerreinen waarop al een bestemming zit? Dan op bladzijde 8. Ik vraag me af wat het boekhoudkundige nut is om 1,5 miljoen van de voorziening voor het RBL over te boeken naar de onvoorzienbare risico's bouwgrondexploitatie RBL. Dan gaan we naar bladzijde 18. Daar wordt gesteld dat de boekwaarde voor het RBL per 31-12-2012 wordt vermeld dat het ruim 9,5 miljoen is. En dan is dit het deel dat op dat moment werkelijk is betaald. Het is namelijk zo, op de themabijeenkomst in september is vermeld dat er in totaal voor 23 miljoen was aangekocht. Als we dat delen door twee, de andere delen voor het BNG, dan zou de helft zou dat ongeveer 11,5 miljoen moeten zijn. En dan neem ik aan dat dit bedrag, want op bladzijde 19 staat dan weer dat er 8 miljoen is dat vermeld. En die vermelding, mijn vraag is dan, is dat die 8 miljoen, is dat de Oefseweg Zuid? En vinden we die terug onder verspreide percelen? Omdat daar nog geen bestemming op zit. Op bladzijde 19 wordt dan nog gesproken over dat er een PPS-constructie is met twee marktpartijen. Mijn weten is er maar één, maar goed, dan weet ik niet alles dus. En op bladzijde 22 daar wordt het nog over de meander gesproken. Dat er contractuele verplichtingen zijn tot het betalen van een compensatiesom. Al is de hoogte nog niet bekend. Nou weet ik niet of de hoogte is niet bekend, maar of er ook een indicatie is. Want de regel bij boekhouden is natuurlijk dat men verliezen desnoods bij benadering moet nemen zodra ze bekend zijn. En waarom is dit hier niet gebeurd? Dat is voorlopig zijn mijn vragen.
Dank u wel. Ik denk dat de wethouder ook heel blij is dat u uw vragen van tevoren heeft doorgemaild. Het zijn redelijk technische vragen. Dus dank daarvoor. Dan kijk ik nu verder naar ABC, de heer Peters.
Ik heb een vraag over het even over het raadsvoorstel, nog als dat mag, want het heeft hiermee te maken. Daar staan een zevental punten opgenoemd in het voorstelbesluit. En mijn vraag was of het niet de bedoeling was om ook toe te voegen aan de algemene reserve het voordelig resultaat van die 28.000. Moet dat bij besluit? En dan zou dit ook in het raadsvoorstel hier als besluit kunnen worden opgenomen. Of je moet het tevens zelfs het totaal wat vastgesteld daar meenemen, maar omdat het andere zo expliciet is aangeduid. Of is dat gisteren al gezegd?
Deze vraag is gisteren al gesteld, dus dat antwoord hebben we al, dat zit opgenomen.
Het zat maar bij ons stukje, hè? Ja. Oké, goed, dan had ik nog één vraag die is blijven hangen wat mij betreft op pagina 21. Daar staat irrigatievoorziening, afvlakking, tarief, reinigingsrecht. En daar is nogal wat geld van over en dat wordt dan gebruikt als een soort bestemmingsreserve ter afvlakking. En er wordt geadviseerd door de accountant om dat dat het karakter van deze voorziening om die nader aan te duiden. En wat wordt ermee bedoeld en wat is het antwoord straks op van het college? Dat waren mijn vragen. Of dat was mijn vraag.
Dank u wel. PLC, de heer Jeuken.
Op pagina 10, daar staat door het ontbreken van de kwantificering van de risico's, et cetera, dat verhaal. Ik vind het heel goed verwoord door de accountant, dat de risico's die zijn wel bekend, die zijn ook bij iedereen bekend. En dat zie je door het hele stuk heen. Dus dat vind ik erg goed dat het allemaal aangeduid is. Dan de RBL de behoorlijke risico's noemt de accountant. Het is nog niet erg moeilijk, maar ze noemt wel dat het behoorlijke risico's zijn. Forse investeringen in de bedrijventerreinen. We zijn vanmorgen nog even naar de gemeente geweest. We hebben nog even de staten gekeken. En er staan er wel behoorlijke investeringen. Dus, en behoorlijk wat vierkante meters die nog verkocht moeten worden. 165.000. Dus dat zijn de risico's. Dat was het.
Dank u wel. De VVD geen opmerkingen. CDA, de heer Nielen. Kunt u misschien uw microfoon uitzetten, de heer Jukke?
Dank u wel, voorzitter. Heb ik het dan goed begrepen dat we het eerst over de rapport van bevindingen gaan hebben? En?
Ja, rekening en rapport van bevindingen, maar dus niet de BGE en de woningbouwanalyse.
Nee, oké. Okay. Maar dan begin ik eigenlijk eerst met het rapport van bevindingen en dan richting de accountant. Op bladzijde 10 maakt u een melding van het feit van de geïdentificeerde risico's nog niet voldoende financieel zijn vertaald. Toch volgt u de redenatie van het college, maar het lijkt er eigenlijk op, als ik het verhaal zo lees, dat u niet helemaal tevreden bent. Graag een reactie erop. Op bladzijde 12, daar geeft u ons een beoordeling en het lijkt een matige beoordeling, omdat wij, moet ik heel even zelf kijken, omdat we gemiddeld scoren, nu zijn er slechts 3 gradaties mogelijk, ja, is prima. Nu zijn er slechts 3 gradaties mogelijk, dus eigenlijk vraag ik me af, we scoren gemiddeld, wat moeten we daarmee? Dus toch graag een reactie. Op bladzijde 13 en 14, daar heb je het over de notitie BBV. En het is een duidelijk verhaal, maar uit hetgeen u daar optekent, mis ik eigenlijk een conclusie. En bladzijde 14 heeft het over een grondprijzenbrief. Zeg me niks, maar u vast wel. Deel het graag met ons. Dan bladzijde 21, een analyse van de stand van de voorziening in relatie tot de voortgang van de werkelijke uitvoering. En daar geeft u aan dat die onvoldoende mate structureel worden gemonitord. Eigenlijk meer een constatering. Ik weet niet meer goed wat het college erop gereageerde, dus misschien mag de wethouder daar ook graag op reageren. Eigenlijk, Hoeft u daar verder dan ook niet op te reageren, behalve dat als u zegt van nou, dat komt toch wel goed. Tenminste, als u iets anders voorstaat dan wat ik opgetekend heb. Op bladzijde 24, een citaat, er ligt nog een belangrijke uitdaging voor de organisatie om verder doorontwikkeling van de interne controlesystemen en de monitoring erop. U noemt het speerpunten. Ik moet eigenlijk concluderen dat het college daar een vrij korte reactie op geeft. Dus uw speerpunten geeft eigenlijk aan, dat zijn toch belangrijke zaken. Terwijl ik uit de reactie van het college eigenlijk opteken van nou ja, we zijn ermee bezig en ga maar rustig slapen, zou je eigenlijk kunnen concluderen. Bladzijde 35, we zien, en dan ook een citaat, dat de inspanningen momenteel nog achterblijven. Dan moet ik heel even kijken waar dat over gaat. Oh, de beveiliging van de DigiD en een assessment. Met de risico's dat gemeenten niet tijdig een assessment hebben uitgevoerd. En ik heb daar opgetekend van u adviseert daar toch om het nodige te doen. En volgens mij een reactie van het college mis ik daar op of is in mijn optiek onvoldoende aandacht aan besteed. U adviseert iets over op bladzijde 6, bring your own device. Ik kan eigenlijk de relatie met hetgeen het van toepassing is op de gemeente Kuik niet helemaal plaatsen. U signaleert het wel in den landen. Maar ik kan eigenlijk niet plaatsen wat wij als Kuik daarmee. Wat wij als Kuik daarmee willen of willen gaan doen. Zitten we er überhaupt aan te denken of. Dat is de 37, schrijft iets over de afschaffing van het BTW compensatiefonds en de relatie met de samenwerkingsverbanden. Wat zijn de gevolgen feitelijk voor onze gemeente? Op zich mis ik er ook in het gehele betoog. En op bladzijde 38 heb ik even kijken. Hebben wij als gemeente nog te maken met die notitie belastingplicht overheidsbedrijven zoals die... Of ja, zoals de staatssecretaris die heeft uitgedaan in verband met concurrerende activiteiten. Even kijken, dan heb ik nog iets over de reacties van het college. Oh ja, u adviseert in een stuk ook om, en dan pak ik toch het verslag er even bij, even kijken. Dat is de aanbeveling op bladzijde 7. De accountant adviseert onze realisatie van de huidige bezuinigingen door te zetten en vooruitlopend op komende bezuinigingen nieuwe opties te overwegen en een stringent begrotingsbeheer te voeren. En als ik daar de summiere reactie van het college op lees, dan ja, volgens mij zouden we bij het examen 0 punten krijgen, want volgens mij is er helemaal geen antwoord op de aanbeveling. Ik zeg niet dat het antwoord niet klopt, maar heeft volgens mij niks met die aanbeveling te maken. Sorry? Nee, dat was niet gejat. Dan heb ik nog 6 vragen. Ik zal voorbereiden over deel 2. En dan heb ik de vraag welke relaties leggen tussen het bedrag bouwgrondexploitatie. Want we verlagen de voorziening, moet ik even met mijn hoofd, maar 1.500.000. Maar we hebben wel een positief voordeel van 1.515.000. Op die BGE. Zijn dat dan winstnemingen of hoe komen wij aan dat bedrag? Dat is 1. We hebben het gisteren ook een discussie gehad over het verlagen van die of het voordeel van die kapitaallasten. Op bladzijde 217. Dat is mijn 5e vraag, dus ik maak deze eerst even af. Misschien is het belangrijk om, maar daar hebben we gisteren een toezegging gekregen dat we daar een overzicht van krijgen. Maar misschien is het wel belangrijk om een analyse te krijgen van ja, waar zit hem dan in? Het achterblijven van uitstaande grote investeringen, personeel, beroepsbezwaarprocedures. Ik moet die vanavond toch nog even meenemen. Op bladzijde 190, ik had trouwens de vragen ook doorgemaild, wel op een laat moment, maar ze waren niet eerder klaar. Bladzijde 190, daar meldt u dat de claim voor de bijstand is afgewezen. Nou is de vraag, is het gebruikelijk om een claim al in de jaarrekening te doen? En zeker als die claim dan niet 100% is, dus of daadwerkelijk in de boeken. En wat zijn daarvoor de criteria? Op bladzijde 191. Dat is ook wel. Je zou kunnen stellen dat het wisselen van de wethouder ook gevolg heeft voor wachtgeldvoorzieningen, et cetera. Met name omdat de wachtgeldverplichting van onze gewezen wethouder Michiel van Veen nu door Den Haag overgenomen gaat worden. Klopt dat? En waar hebben we dat al ergens kunnen zien of hadden we dit ook ergens mee moeten gaan nemen? Dus ik wacht die reactie wel af. En dan op bladzijde 217 komen we toch weer even bij die kapitaallasten terug. Maar dat gaat u een uitleg geven. Die 1.959.000 staat in de jaarrekening, maar u geeft dan ook aan van nou een gedeelte vloeit terug naar de... Dan moet ik het even uit mijn hoofd doen, want ik heb natuurlijk niet alles opgeschreven. Bijvoorbeeld naar het onderwijs, onderwijsinvesteringen, et cetera. En vervolgens gaat u nog een correctie maken op voordelen voor kapitaal die in eerste last van de algemene reserve voor geboekte, ongeveer een bedrag van 1,4 miljoen. Dan zei ik de vraag van ja, die zullen dan waarschijnlijk op de reserves en voorzieningen gemuteerd worden. Want ja, die 1,9 miljoen zit toch in het totale resultaat. Dus wat moet ik eigenlijk uiteindelijk met het saldo, die 243.000, op die bladzijde 217. En dan als laatste, op bladzijde 238, hebben we het over dubieuze debiteuren sociale zaken. Er staat een bedrag benoemd van 600.000 euro. Als ik tenminste de nulletjes allemaal goed geteld heb. Is dit bedrag vergelijkbaar met voorgaande jaren en hoe moeten we dit zien als zijnde één debiteur, maar vervolgens dubieuze debiteur? Zijn dit dan terugvorderingen van uitkeringen of iets anders? Ik hoor graag. En dat was het in eerste termijn.
Dank u wel, de heer Nielen. Ook al was uw bijdrage per e-mail wat later binnengekomen, maar het scheelt in ieder geval de wethouder en accountant een hoop schrijfwerk nu. Dan wil ik graag, kijk even naar de accountants, mevrouw de Heer, of u kunt u beginnen met het beantwoorden van de vragen? Dan geef ik u graag het woord.
Even kijken of ik ze allemaal heb, want we waren er vrij veel vrij technisch, maar ik begin eventjes bij u. U begon over de bestuurlijke aandachtspunten, maar volgens mij was dat meer een constatering. Ik heb genoteerd de vraag over de 1,9 miljoen lagere kapitaalslasten. Als gevolg van de onderuitputting moeten we ons daar zorgen over maken. Op zichzelf niet, hè, want hoe het werkt is dat u aan de voorkant door middel van de begroting aan het college opdracht geeft om bepaalde investeringen te doen. En op het moment dat u investeringen doet, dan leidt dat tot kapitaalslasten, hè, gewoon afschrijvingen en rentedruk. En op het moment dat die investeringen dus later komen of niet komen, dan heeft u dus lagere kapitaalslasten. Dus ja, de enige, en daar kan ik inhoudelijk niks over zeggen, maar het enige waar u naar moet kijken met elkaar is denk ik van waarom hebben die investeringen niet plaatsgevonden en schuiven die dan door, dus komen die kapitaalslasten gewoon dan in de toekomst. Dus het is meer een timing element dan dat, dan dat u zich zorgen moet maken. Ik zit even te kijken, ik weet niet of het bij u precies een vraag was, maar ik kwam een aantal keren terug de opmerking die we gemaakt hebben over het kwantificeren van de risico's. Hè. Dus wat u feitelijk doet in uw jaarrekening is dat alle verplichtingen, die neemt u gewoon op in de balans. Hè. Dus als u een schuld heeft die u aan derden moet betalen, dan staat u onder de schulden. Op het moment dat dat niet helemaal op de euro in te schatten is, dan noemen we dat vaak een voorziening. Hè. Bijvoorbeeld de wethoudersvoorzieningen. Dus eigenlijk al uw juridisch afdwingbare verplichtingen komen gewoon in uw balans. Daarnaast heeft u een aantal risico's als onderneming of als organisatie die al dan niet in de toekomst op u af kunnen komen. Nou, daar is de risicoparagraaf voor bedoeld, om dat daar in kaart te brengen. Nou, daarvan zeggen wij van nou, die risico's die zijn daar ook netjes in kaart gebracht. Dus er is ook zicht op de risico's die er spelen. Alleen wij zeggen dan, dat zou u dus eigenlijk moeten kwantificeren. Nou, dan krijg ik vaak hele discussies met klanten, want dan zeggen, wat heeft dat nou voor zin? Hè? Want A, we weten niet of ze zich ook echt voor gaan doen. B, we weten niet wanneer ze zich voor gaan doen of voor welk bedrag. En dan zeg ik altijd van, maar op het moment dat je dat kwantificeert en je doet dat bijvoorbeeld ieder half jaar opnieuw, dan ga je daar een soort ontwikkeling in zien en dan gaat dat veel meer leven en ga je daar ook bewuster mee om. En op het moment dat u die kwantificeert, dan komt daar een bedrag uit wat u in ieder geval in de spaarpot moet houden voor het geval de risico's zich voordoen. Nou, daar kun je hele modellen op loslaten, hè, want alle risico's doen zich natuurlijk niet in één keer tegelijk voor. Er zijn dus gemeentes die zeggen, dat doe ik dan nog een waarschijnlijkheidsfactor op loslaten. Er zijn ook gemeentes die zeggen, wij willen voorzichtig zijn. Wij doen een factor maal 2, want we willen wat extra. Dat is denk ik iets waar u met elkaar naar moet kijken. Maar we constateren nu dat dat dus niet gekwantificeerd is. En wij zouden het wel beter vinden om dat in de toekomst wel te doen. Waarom het college geeft aan van ons vermogen is voldoende. Nou, dat kan ik onderschrijven. Want als ik gewoon kijk naar de hoogte van uw vermogen, daar spraken we net ook eventjes over, dan heeft u, even uit mijn hoofd de solvabiliteit, ik dacht van 57% of 58%. Dat betekent dat u ruim dat percentage van uw bezittingen met eigen middelen heeft weten te financieren. En dat ligt fors hoger dan het landelijk gemiddelde, wat vorig jaar rond de 30% schommelde. U kunt dat niet helemaal vergelijken, want dat verschilt ook met het risicoprofiel per gemeente. Maar ik kan dus wel onderschrijven dat, ondanks dat u die kwantificering nu niet in de jaarrekening heeft, dat dat vermogen wel toereikend moet zijn om als die risico's zich voordoen, dat te kunnen opvangen. Alleen, ik vind het gewoon beheersmatig, gewoon beter om naar die kwantificering toe te gaan. En volgens mij onderschrijven we dat ook met elkaar. Dat is ook iets waar heel veel gemeentes nu middenin zitten. En ik denk juist door die veranderende omgeving, hè, in het verleden kon die risicoparagraaf er misschien wel 10 jaar op rij hetzelfde uitzien. En juist doordat er nu zoveel gebeurt, is het misschien gewoon ook wat urgenter en hebben we dat wat nadrukkelijker opgeschreven. Dat zou gewoon goed zijn om daar aan te werken. Punt over de geautomatiseerde gegevensverwerking. Nou, het is zo, binnen de accountscontrole is het voorgeschreven, wij doen geen specifiek IT-onderzoek. Maar het is wel zo dat wij in onze controle natuurlijk veel gebruik maken van informatie die uit de systemen komt. Daar moeten we natuurlijk checks op doen om vast te stellen of die informatie klopt. En vervolgens zegt dan de regelgeving rondom de accountancy dat wij een uitspraak moeten doen over de geautomatiseerde gegevensverwerking. Vandaar dat die passage erin staat. Dus het is niet zo dat we daar een aanvullend onderzoek naar doen, maar datgene wat we daarvan zien uit onze normale controlerende rol. Vanuit die bril moeten wij even aan u melden of we daar bijzonderheden in hebben opgemerkt. En nou, wij constateren dat we daar geen leemtes in hebben aangetroffen. Dan waren er vragen over de DigiD-code en de IBAN. Volgens mij waren dat vragen aan het college, als ik het even goed heb. De BTW-druk, die kwam ook later nog een keer terug. Wat er eigenlijk geldt rondom die BTW, is dat het BTW-compensatiefonds, dat blijft zoals het er was. Hè. Dat betekent dat u zeg maar een soort intern systeem heeft, dat u bij het Rijk de BTW die u betaalt aan leveranciers kunt terugvorderen. Alleen wat het Rijk gedaan heeft, is dat ze nu nieuw een soort maximaal plafond op dat compensatiefonds hebben gezet. Dus dat betekent dat daar waar in het verleden eigenlijk alle gemeentes zeg maar de BTW terugdeclareerden bij het Rijk, dat het Rijk nu zegt dat kan totdat die pot op is. Dus er komt een maximum op. Dus dat zou in theorie betekenen, of niet in theorie, dat is zo, dat een deel van uw BTW-uitgaven niet meer compensabel is. En wat wij eigenlijk hier hebben opgeschreven is dat het dus nog belangrijker wordt om te kijken of u ook zonder BTW kunt inkopen. En daarbij noemen we bijvoorbeeld ook de relaties die u met gemeenschappelijke regelingen hebt, om daar eens goed naar te kijken hoe u dat inregelt, want dat is vaak ook BTW belast. Nou, dus we noemen een aantal zaken waar het gewoon goed zou zijn om daar in de toekomst eens goed met een fiscalist naar te kijken van of u dat geoptimaliseerd hebt. Ik weet niet.
Interruptie van de heer Nielen.
Dank u wel, voorzitter. Houdt u in dat per maand gekeken wordt of het maximum bereikt is en of hoe gaat dat in zijn werk? Want dat zou inhouden dat je zou moeten gaan sturen om voor grote investeringen juist in het begin van het jaar die investering te doen. Of hoe gaat dat in zijn werk?
Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik kan me niet voorstellen dat het op maandbasis gebeurt. Ik weet ook niet, ik ben geen fiscalist, dus ik weet ook niet precies. Werd dat dus wel steeds verrekend. Dus ik durf even niet te zeggen hoe dat Rijk dat plafond precies inbouwt. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het zinvol is, omdat ik zou toch bijna denken dat het op jaarbasis gewoon bekeken wordt, maar dan moet ik even slag om de arm houden. Voor mij zit meer het feit dat je wat aan de voorkant, wat strategischer moet kijken in hoeverre je aan de voorkant kunt voorkomen dat je überhaupt BTW betaalt. Ik denk niet dat er heel veel mogelijkheden zijn om aan de achterkant te kijken van hoe uw gemeente bijvoorbeeld ten opzichte van andere gemeentes beter BTW terugkrijgt bij het Rijk. Ik denk dat daar de oplossing niet zit, zeg maar. Ja. Nou moet ik even kijken waar ik gebleven was. Dan moet ik heel even kijken naar uw vragen, want ik weet ook niet precies welke er voor mij waren. U had een eerste vraag over bladzijde 7, maar die heb ik niet helemaal genoteerd. Die was de wethouder, oké. Dan was er de vraag over de voorziening van RBL overgeboekt naar de reserve. Wat u feitelijk ziet op het moment dat u in een PPS-constructie stapt, dan is de grondexploitatie niet direct meer uw eigen grondexploitatie, maar een verbonden partij. En wat we zien is dat er toch vanwege ook de risico's die daaraan vasthangen een reserve is gevormd. Vanuit die vrijval van die voorziening. Nou goed, als u daar verdere technische vragen, dan moet ik ook even naar de ambtelijke organisatie kijken. Maar dat is in ieder geval het beeld wat ik daarbij heb. Ik zit even te kijken, want u had op pagina 12... Ik zit heel even te kijken welke vragen er specifiek voor mij waren. De twee marktpartijen, daar kan ik u ook niet meteen op antwoorden. Misschien wel even die meander. Want dat is ook wel een post waar we met elkaar wel uitvoerig over gesproken hebben. U geeft terecht aan van op het moment dat verliezen zich voordoen, dan moet u die nemen. Hè? Dus wat u feitelijk ziet is dat er in 2012 besloten is om het contract met Meander op te zeggen. Dus dat betekent ook dat het in eerste instantie logisch zou zijn om op dat moment ook een voorziening te vormen voor de daaruit voortvloeiende kosten. Wat wij wel met elkaar constateren is dat die afspraak over de compensatiesom, noem ik het maar even, dat die wel heel op een manier zijn geduid, waardoor het inderdaad echt niet duidelijk is wat de omvang daarvan is. En in theorie zou dat ook nog nul kunnen zijn. Dus wat wij gezien hebben is dat op het moment dat u er gezamenlijk in slaagt om de mensen van Meander te herplaatsen, dan zou er in theorie zelfs kunnen dat er geen bedrag betaald hoeft te worden. En als u dan naar de boekhoudregels kijkt, naar het BBV, dan zegt hij eigenlijk van, nou ja, dit is dus een post, hè, waar je in juridische zin op 31 december 2012 aan gehouden bent, hè, door middel van het opzeggen. Alleen op het moment dat het niet goed valt in te schatten wat de omvang van de verplichting is, dan moet u die toelichten in de jaarrekening. Dus we hebben hem ook aan, of het college heeft hem ook aanvullend toegelicht. En dan mag u hem zelfs niet opnemen, want je mag dus niet zomaar een bedrag opnemen. Daar moet wel een onderbouwing van zijn. En ten tijde van het opmaken van de jaarrekening door het college verliep dat proces nog volop en was men nog volop bezig met die herplaatsingen. Was zelfs nog het streven. Ik weet natuurlijk niet wat de status nu is. Het is nu een maand verder. Maar toen was ook nog het streven om dat bedrag zo minimaal mogelijk te houden. Dus dan hebben wij gezegd van, nou ja, omdat we dus die schatting op dit moment niet met elkaar hebben, vinden wij het belangrijk dat het goed toegelicht wordt in de jaarrekening. En dan gaan we dat dus in 2013 opvolgen, wat daaruit voortvloeit. Dus, maar in het beginsel klopt het wat u zegt, van dat zou een post zijn waar je een schuld of een voorziening voor op gaat nemen. Maar doordat schattingselement te groot was en we onvoldoende nauwkeurig konden inschatten, is dit het alternatief.
Ja, omdat er in het verleden nogal bedragen rondgingen van 8 ton. Maar dat is dus niet waar. Of althans, het kan niet hard gemaakt worden.
Nou, wij hebben natuurlijk gekeken ook naar het contract en naar de opzegging. En daar zit inderdaad, de afspraken die er op dat moment liepen, is dat afhankelijk is van het aantal herplaatsingen. En daar zit wel een minimale en maximale schaal in. Maar goed, op dat moment was onvoldoende duidelijk waar op die schaal. Je kunt ook niet zeggen, dan pakken we de helft of zo. Hè? Zo hebben we daar zitten kijken. Dus vandaar deze technische oplossing om dat aanvullend toe te lichten. Volgens mij had ik dan, als ik een vraag mis, hoor ik dat dadelijk, neem ik aan. Dan hadden we de passage over de afvalstoffenheffing. Dat is ook best wel een technisch verhaal en ook wat complex. Want het is zo dat u feitelijk de tarieven voor afvalstoffen aan natuurlijk doet heffen. Daarbij wordt aan de voorkant een begroting gemaakt van de kosten die u gaat maken en de tarieven die u moet heffen om neutraal uit te komen. Nou kan het zo zijn dat de werkelijkheid daar natuurlijk van afwijkt. En aan het eind is het dus belangrijk om van die post te weten van welk deel is dat nou opgehaalde tarieven die we nog nodig hebben voor kosten. En welk deel is misschien wel een positief overschot. Hè? En die tweedeling die zou eigenlijk nadrukkelijker inzichtelijk moeten worden gemaakt. Dat is best complex overigens. En dat is ook eigenlijk het advies wat wij meegeven van kijk dan nog eens naar die systematiek of het mogelijk is om die scheiding tussen die twee componenten die nu eigenlijk op één hoop zijn te volgen. Want als er een deel, wij noemen dat tariefelisatie, als er een bovenmatig deel in zit, ja, dan is het aan u als raad om te beslissen wat daarmee zou moeten gebeuren, zeg maar. Maar goed, ik zie wel in de praktijk dat dat heel weerbarstig is om dat goed te calculeren. Maar we geven toch nog een keer goed mee om daar nog eens naar te kijken of je dat scherper inzichtelijk zou kunnen krijgen. Dan had ik nog een keer de risico's, daar hebben we het over gehad. RBL gaf u geloof ik ook aan, inderdaad behoorlijke risico's, maar we hebben ook nog een hoop te verkopen, een hoop bedrijvigheid. Dat vind ik overigens ook wel in zijn algemeenheid. Hè. Dus ik tipte ook in mijn inleiding wel de grondexploitatie aan. Van de andere kant, als u kijkt naar uw totale grondpositie, uw totale vermogenspositie, dan is dat niet het grootste risicoprofiel ooit wat ik heb gezien. Dus die nuancering mag ik er ook zeker bij aangeven. De risico's zitten natuurlijk met name in uw niet in exploitatie genomen gronden waar nog een hoop moet gebeuren. Het is gewoon goed om dat met elkaar te volgen, maar daar zijn ook voldoende reserves en risico's reeds mee rekening gehouden. Dan de vraag of ik tevreden was over die kwantificering van de risico's, daar hebben we het denk ik over gehad. Pagina 12 geeft een beoordeling over die schattingen. Ja, gemiddeld is daar eigenlijk gewoon wat mij betreft adequaat. Dus wat we gedaan hebben dit jaar, dat is eigenlijk wel wat nieuw ten opzichte van de verslagen in het verleden, is dat wij wat nader hebben geduid van welke posten in de jaarrekening bevatten nou een schattingselement. Hè. Heel vaak vergeten we dat met elkaar. Er zijn gewoon posten die zijn gewoon heel hard. Hè. Als u een vordering heeft, dan kan ik vaststellen of die in mei inmiddels binnen is. En dan weten we tot op de euro of die post klopt of niet. Maar er zitten gewoon een aantal posten in de jaarrekening. Ja, daar zitten gewoon schattingselementen in. Die hebben we onder andere op die pagina 12 weergegeven. En daarbij hebben we gezegd van nou, op welke manier is die schatting nou de gevoeligheid van de schatting. Dat wil niet zozeer zeggen of dat wel of niet goed voorbereid is. Maar je kunt zich voorstellen dat ook de economie daar invloed op heeft. Ik zit even ook de pagina erbij te pakken, dat ik het even goed uitleg. Wat we daar bijvoorbeeld gezegd hebben is dat de waardering van de grond en gebouwen, daar zit bijvoorbeeld een schattingselement in. He, want u schat in wat daar de waarde van is. Als u naar grondexploitaties kijkt, daar zitten schattingen in. En als je bijvoorbeeld naar uw voorzieningen kijkt, naar debiteuren, de inbaarheid en de niet uit de belastingverplichting, dat zijn allemaal posten waar schattingen in zitten. En wij vinden gewoon de kwaliteit van die schattingen gewoon goed. En de sensitiviteit, dus de impact die de economie of de omstandigheden erop heeft, die is gemiddeld. Dus dat is wat ons betreft meer om u een indruk te geven van hoe gevoelig is dat nou, dan dat dat precies een kwalificatie is of dat wel of niet gevolgd is. En dan was mijn voorbeeld van debiteur eigenlijk niet goed. Want daar zit natuurlijk wel een schattingselement in over de inbaarheid. Voor een deel kunnen we dat inmiddels ook wel zien, maar... dan zien we met name ook bijvoorbeeld bij de gronden en de gebouwen. Dan zeggen we ook van nou, die is zelfs voorzichtig. Omdat we ook gewoon zien dat je geen actuele waardeberekening hanteert. Maar dat je gewoon afschrijft en dat die waarde steeds lager wordt naarmate van het gebruik. Dus dat is eigenlijk hoe we die passages over die schattingen hebben willen duiden. Even kijken of we dan... Oh ja, dan moet ik even op dit plaatje verder kijken. De notitie BBV, we missen uw conclusie. Die notitie BBV die is wat aangescherpt als het gaat over de niet in exploitatie genomen gronden. Dus dat zijn de gronden waar u nog de schop in de grond moet. En heeft er aangegeven dat u in ieder geval bij de waardering alleen maar de gronden zou moeten waarderen die wel binnen een afzienbare termijn in exploitatie worden genomen. En daar wordt in geen termijn voor genoemd, maar veel wordt 10 jaar gehanteerd. We hebben op dit moment geen opmerkingen daarbij, dus dat is misschien een beetje verkeerd om. We hadden ook een conclusie kunnen opzetten, maar we hebben geen posten aangemerkt die niet conform die nieuwe notitie zijn behandeld. Dus feitelijk is dat gewoon goed. Ik ben tevreden. Ja, de grondprijzenbrief, dat ben ik zelf dan ook even kwijt. Daar kan misschien de ambtelijke organisatie even op reageren. Wellicht gebruiken wij even een verkeerde duiding voor iets wat bij u een andere naam heeft. De analyse van de voortgang van de voorzieningen, dat was een vraag aan het college. De speerpunten was volgens mij ook een vraag aan het college. Tijdige assessment van die DigiD, ja, ik moet misschien wel even uitleggen, die actuele ontwikkelingen die we hebben toegevoegd, dat is eigenlijk meer een algemene bijlage met actuele ontwikkelingen. We hebben ook besloten om die volgend jaar gewoon even los te knippen van de managementletter. Dus de constateringen die we daar hebben zijn meer generieke opmerkingen. Dus we hebben niet beoordeeld hoe uw gemeente zelf met die DigiD omgaat. Dus het is meer een algemene opmerking dat daar goed naar gekeken moet worden. En dat die certificering verplicht is volgend jaar. Hetzelfde met die Bring Your Own Device. Dat is ook meer een algemene opmerking. Op het moment dat u daarmee werkt, dan heeft dat allerlei beveiligheidsrisico's. Brengt dat met zich mee en houdt het goed in de gaten. BTW-compensatiefonds hebben het over gehad. Die notitie belastingsplicht overheidsbedrijven, dat is op zichzelf ook wel een goede. Want daar heeft u wel degelijk inderdaad ook mee te maken. Dus wat inmiddels wel bekend is, is dat er toch een steeds grotere kans is dat dit een definitief voorstel gaat worden. En dat betekent dat er in kaart gebracht zal moeten worden welke activiteiten als concurrerende activiteiten gelden. Bij de notitie zelf zit een hele bijlage waarin allerlei activiteiten al genoemd worden. Ik neem wel eens vaker het voorbeeld van de vaccinaties die door uw GGD plaatsvinden. Dat kunt u ook bij particuliere bedrijven doen. Dus zoiets simpels is dan in één keer een concurrerende activiteit. Dus dat kan op allerlei fronten raken. Dus dat vraagt analyse. En op dit moment is er nog steeds heel weinig bekend. Want onze fiscalisten zijn ook op heel veel plekken in het land al aan het kijken. Maar je ziet eigenlijk dat er nog heel weinig duid is. Hè, van hoe ver gaat dat dan? En hoe gaat dat dan met uw verbonden partijen? En er staat in het voorstel ook zelf dat u concurrerende activiteiten in een aparte entiteit zou moeten gaan zetten. Ja, dat is allemaal nog niet... Er is landelijk nog heel weinig over bekend. Want als je dat dan zo gaat doen, wat betekent dat dan precies? Ik denk wel dat dit gewoon een belangrijk punt is om aan de voorkant goed te volgen. Want dat betekent dat u à la het bedrijfsleven naar een soort belastingplanning toe moet. Dat u eigenlijk aan de voorkant moet nadenken van ja, hoe richt ik dingen nou zo in dat ik optimaliseer, om het maar even te zeggen, hoe ik zo min mogelijk belasting ga betalen. Dat is altijd een beetje een moeilijk onderwerp, maar ja, dat is wel wat eraan zit te komen. En dat heeft ook impact op uw gemeente. Het is niet zo dat ik kan zeggen van, oh, u heeft geen enkele activiteit die daaronder zou vallen. In beginsel raakt dat iedere gemeente.
De heer Nielen.
Dank u wel, voorzitter. Korte vraag. Doet u die analyse of moeten we die als gemeente zelf doen? En dan is de vraag, wanneer gaat het dit jaar gebeuren? Want moeten we daar 1 januari op voorbereid zijn? Of hoe zit het precies?
In principe is die analyse geen standaard onderdeel van onze controle. Wij doen wel op dit moment wij doen natuurlijk veel aan kennisdeling. Dus onze belastingadviseurs hebben zich hier ook heel erg in verdiept. En wij houden in ieder geval ook evenementen om uitleg te geven over die regelgeving. En wij kunnen natuurlijk altijd het college bijstaan in de analyse daarvan. En ik denk dat we heel even moeten kijken naar het momentum. Want ik dacht even uit mijn hoofd dat de bedoeling is dat het per 1 januari 2015 in werking gaat. Daarmee zou ik niet al te lang willen wachten. Maar ik zou wel eventjes wachten tot er iets meer duiding is over hoe dat nu in de praktijk zich allemaal gaat uitwerken. Maar ergens begin 2014 zou ik u toch wel of het college willen meegeven om daar eens in te verdiepen. Wat er te gebeuren staat en waar u wel en niet invloed op heeft. Misschien is het ook wel heel simpel straks en is het gewoon een rekensom, maar ja, dat kunnen we dan nog niet overzien. Even kijken. Nou, ik zou denken dat ik dan de vragen voor mij heb gehad en anders hoor ik het graag als ik nog iets ben vergeten.
Ik kijk even de commissie rond. Nee, dan gaan we eerst over nu naar de heer Joon voor de beantwoording van de overige vragen.
Dank u wel. Mevrouw De Heer voor de beantwoording van de vragen. Zal ik eerst de vragen beantwoorden die nog...
De heer Joon, mag ik u vragen om even om 1 stoel naar rechts te zitten? Anders komt hij ook in beeld als ambtelijke ondersteuning. Mijn rechts, dus u links. Dus helemaal aan de zijkant. Dank u wel.
En nou staat hij aan. Ter herhaling, ik ondersteun de ambtelijke organisatie ook volledig. Zal ik eerst even de vragen beantwoorden die nog over zijn, die aan de accountant gesteld zijn of naar aanleiding van het accountantsverslag. In ieder geval even DigiD en IBAN, even die samen nemen. Die worden op dit moment opgepakt in CGM-verband en zullen nog in 2013 klaar zijn. Voor het einde van het jaar. Dus dat is dan geregeld. Even kijken. Volgens mij zijn de vragen van D66 voor de accountant behandeld. Het CDA. Er zijn nog een aantal vragen over. Grondprijzenbrief. Dat staat voor grondprijsbeleid. Dat is hetzelfde. Andere term. Dan heeft u de vraag gesteld over de analyse van de stand van de voorziening in relatie tot voortgang van de werkelijke uitvoering in onvoldoende mate structureel gemonitord. Dan heeft u het over de actualisatie van beheerplannen. Daar is dat aan gerelateerd. Ook dat wordt momenteel voorbereid in CGM-verband en volgend jaar uitgevoerd in CGM-verband. Dan hebben we het gehad over... Er ligt nog een belangrijke uitdaging voor uw organisatie in het verder ontwikkelen van de interne controlesystemen en de monitoringen daarop. Daar heb ik nog een ander antwoord op. Dat is wat we daar ook met CGM-verband op dit moment in de formatieve sfeer ruimte voor vrijgemaakt hebben. En we zijn met de processen bezig die bijna afgerond zijn in de beschrijving. Dus ook hier zijn we bezig met een professionaliseringsslag, dus de opmerking was terecht die daar gemaakt is. Volgens mij ben ik door de antwoorden in ieder geval betreffende het accountantsverslag heen.
Oké, dan stel ik voor dat u nu de antwoorden op de jaarrekening voor uw rekening neemt. De heer Nielen heeft nog wel een aanvullende of een vraag die niet beantwoord is.
Ja, ik heb op de reactie van het college op de document van de accountant heb ik 1 vraag gesteld. En dat ging met name over de bezuinigingen door te zetten vooruitlopend op de komende bezuinigingen. En dat het antwoord niet fout was, maar 0 punten opleverde.
Ik moest daarop ingaan, op die 0 punten.
Ga maar over de inhoud in.
Welke bladzijde heeft u het over?
Op uw eerste bladzijde, Rijksbezuiniging, pagina 7.
Ja.
En die reactie die u gegeeft op de aanbeveling van de accountant, die levert wat mij betreft 0 punten op.
Nou, wat ons betreft niet. Ik denk dat we als organisatie een behoorlijke bezuinigingsronde achter de rug hebben. We hebben inmiddels ook de 3 miljoen opgepakt die bijna ingevuld is. Dus we hebben al een behoorlijke stap genomen uiteindelijk. Er zit nog meer aan te komen, dat is duidelijk. U weet ook vanuit de kadernota dat we nog een uitdaging hebben. Als we de meicirculaire nog niet meenemen en ook niet de rijksbezuinigingen die er nog aan zitten te komen. En daarvoor hebben wij ook gezegd aan u dat wij als college terugkomen met een voorstel. Dat in principe alles bespreekbaar is en dat wij erover met u in discussie gaan. Preciezer kan ik op dit moment nog niet zijn.
Mag ik daar kort op reageren? Dit begint wel punten op te leveren. Het is toch wel een ander antwoord dan wat u als reactie geeft op de brief. Dus waarvan akte?
Wij doen structureel aan ontwikkeling en verbetering. Dank u wel.
Meneer Van Duinhoven, een interruptie.
Ja, ook ik dacht dat er nog een tweede termijn kwam, maar blijkbaar niet. Dus. Okay,
nee, de tweede termijn volgt nog hoor. Dus u kunt als u... Dit is nog steeds eerste termijn, maar stel uw vraag maar.
Dan wacht ik er even mee.
Oké, nog even dan mijn... De ronde, de 28.000 euro was er één. Die pak ik nog even apart. Dat heb ik omdat die namelijk specifiek nog in het raadsadvies een voorstel staat. Inderdaad, gisteren ook besproken. Die haal je er niet zo letterlijk uit. Maar als u kijkt, het verschil tussen punt 5 en punt 6, dan moet ik het er ook even bij nemen. En je trekt die twee bedragen van elkaar af. Dat is het per saldo onttrekken van aan de algemene reserve van 2.652.000. En toe te voegen aan de reserve onvoorzienbare risico's, BGE, 2.680.000. Dat is de 28.000 euro verschil. Het hoeft niet toegevoegd te worden, want het zit er impliciet in. We gisteren ook met elkaar afgesproken.
De heer Niele heeft hier nog een interruptie over.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bij controle bleek inderdaad het verschil die 28.000 te zijn. Maar als je het strikt formeel het besluit leest, dan onttrek je aan de algemene reserve, zonder dat het resultaat in het besluit aan de algemene reserve wordt toegevoegd. En eigenlijk zou we dan eigenlijk eerst moeten zeggen van die 2 miljoen, hoe is het nou, voegen we toen in die algemene reserve het resultaat, vervolgens onttrekken we er weer. Ja, lijkt wat meer...
Dan moet ik even kijken, dan zijn er voor vandaag een aantal vragen gesteld, maar daar stonden er ook nog een paar open van gisteren. Welke wilt u dat ik eerst beantwoord?
De volgende die u prettig vindt.
Die ik prettig vind, dus het maakt niet zo uit. Zal ik dan eerst de vragen van gisteren even behandelen, dan hebben we die gehad. Daar stond in ieder geval nog een vraag bij van het CDA, van de heer Niele, over de kapitaalslasten, zeg maar, de verschuiving daarin. Daar hebben wij een opstelling voor u van gemaakt. Die wil ik graag even uitdelen, als dat mag, griffier.
De griffier komt u tegen moeite om het uit te delen, dan kunt u hem toelichten.
Wat u voor u ziet is de pagina aan de voorkant met linksbovenaan kapitaallasten 2012 per product. Als u hem aan de achterkant bekijkt, dan ziet u rechts onderaan het bedrag waar het uiteindelijk om ging. Wat we gisteren ook besproken hebben, de 1.959.425. daar was de vraag gesteld van, nou, hoe kan dat nou en wat zijn nou bedragen, zeg maar, waar is dat nou uit opgebouwd? Ik heb gisteren al aangegeven dat dat heel veel verschillende posten zijn. En dat heeft te maken met investeringen die later plaatsvinden, anders plaatsvinden. Het heeft ook een beetje met die vraag vandaag volgens mij nog te maken. De oorzaken staan hier niet precies in. Het geeft in ieder geval, want het is het antwoord op gisteren, dat ik met een lijst zou komen daarvoor. Anders moeten we nog eens een keer een verdiepingsslag. Maar dat zijn zoveel verschillende posten van zoveel verschillende rekeningen. Dit geeft in ieder geval al een indruk, denk ik, waar de verschillen door ontstaan. En het een is voordelig en het ander is nadelig. En nou, daardoor komt de 1,9 miljoen. En ik hoop dat ik daarmee al uw eerste vraag van gisteren beantwoord heb. Dan stond er een vraag open van de afwijzing van de claim WWB-budget. Met andere woorden, buig. En als u dan op pagina 205 kijkt, dan ziet u daar ook de toelichting wel staan. Dan gaat het over in de tabel die er staat een nadeel van 326.000 euro. Die 326.000 euro is samengesteld uit een nadeel die we gehad hebben van 508.000 euro. Dat was een claim uit 2011 die wij verwacht hebben in 2012 te zullen ontvangen. Helaas zijn er heel veel claims dat jaar geweest bij het Rijk. En zijn wij nog wel bezig met een bezwaar, maar het is in eerste instantie afgewezen. Dus die 518.000 euro kwam ten laste van 2012. Daarnaast is in de begroting van 2012, voor het jaar 2012, een bepaald bedrag opgenomen. En waar we uiteindelijk 192.000 euro voordelig hebben als resultaat hebben geboekt. Dat wil zeggen dat we in dat jaar wel voldoende middelen hebben begroot dan dat jaar in 2011. En dat is volgens mij buig waar u naar vroeg.
Interruptie bij de heer Nielen.
Dank u wel, voorzitter. Nou, mijn vraag is dus ook van hoe hard moet die claim zijn om hem dan ook daadwerkelijk in de jaarrekening, want volgens mij is hij dan ook in 2011 als tevoren post in de jaarrekening opgenomen. Hoe hard moet zo'n claim dan zijn, en zeker in relatie gezien met de discussie die we straks hadden over de meander? Dat is eigenlijk een wat principiëlere vraag.
Nou, ik moet zeggen... Ja, voorzitter. Ja, ik ben natuurlijk geen jurist. Misschien weet u het, maar het gaat om de 10%. Hè. Boven de 10% kan je gaan claimen bij het Rijk. Als je meer uitkeringslasten hebt dan die 10%. Maar dan is er wel een beperkt aantal pot. En dan moet dat ook nog eens een keer voor hele speciale gevallen zijn geweest. En anders wordt die claim wordt afgewezen. Nou, dat is er bij ons gebeurd, omdat het toch wel een speciaal jaar was in 2011. En er heel veel toegezegd is. Maar misschien kunt u dat nog toelichten, mevrouw de heer.
Ja, dat is best wel complex toe te lichten. Maar feitelijk waar het natuurlijk over gaat, is dat je pas voorzieningen kunt opnemen voor lasten uit het verleden. En hier heeft u het eigenlijk over salarislasten of inkomstenvoorzieningen in de toekomst, die u probeert te dekken. En dat voldoet dus weer niet aan het criterium van een voorziening. En misschien, ja, ik weet niet of ik het daarmee makkelijker maak, maar ik probeer altijd maar voor mezelf te zeggen, stel dat u 2 januari zou ophouden met bestaan, hè, dan zou u die lasten ook niet hebben. Dus, en daarom kunt u daar dus nu niet al een voorziening voor nemen. En bijvoorbeeld de meander, om de parallel even te trekken, als u op 2 januari ophoudt met bestaan, als dat kan niet als gemeente, maar eventjes als bruggetje, dan moet u wel meander nog betalen. Snapt u? Dus er zitten wat verschillende gradaties wanneer u wel en niet de voorziening. En het is niet gebruikelijk om hier een voorziening voor op te nemen.
Dank u voor uw aanvullende antwoord. Kijk er even naar de heer Joon voor nog, ik denk, een aantal openstaande vragen.
Zeker, dank u wel. D66 hebben we gisteren nog even discussie gehad over die onbenutte belastingcapaciteit van de OZB. Dat zou ik ook nog eventjes nakijken of dat inderdaad hoe dat grote verschil kwam met voorheen een paar ton en nu 60.000 euro. Nou, voorheen was het inderdaad zo dat het op basis van artikel 12 gemeente was. En de laatste jaren hebben wij eigenlijk op basis van uw norm die u ons gesteld heeft voor de OZB, hebben wij ook logischerwijs zijn we overgegaan naar de macronorm te hanteren van het Rijk. Dat wil zeggen dat die een stuk lager is dan het verschil als je artikel 12 gemeente bent. Dus daardoor is het ook laten we zeggen, slechts de ruimte 60.000 euro en niet meer 4 ton zoals voorheen.
De heer Nielen.
Ja, dank u wel voor een korte reactie erop. Maar dan volgens mij klopt dan de tekst die de heer Geurts daar onder die tabel, dat zou dan ook niet meer kloppen.
Dat klopt, okay. Dat klopt inderdaad. Daar moeten wij de macronorm van maken. Niet meer artikel 12. Dan was er een vraag over van PLC. Toelichting van de verschillen. En dan hadden we programma 4. Nou, die zullen we er even bij pakken op bladzijde 199. Dan pak ik even, als u het voor zich heeft, de grote verschillen. De grote verschillen staan dan onder de twee bovenste tabellen in dat tabel toegelicht. Wat begint met de verschillen worden veroorzaakt door en dan leerlingenvervoer, 108.000 euro. Nou, dat is met name een verschil bij bijzonder voortgezet speciaal onderwijs. Je haalt dat hier ook niet zo uit en het is ook maar verdeeld over een aantal posten. Als je naar de productenrekening kijkt en met name in de begroting zag je voorheen wel leerlingenvervoer echt specifiek apart staan. En hier is het verdeeld over een aantal posten. Maar het grootste bedrag, en daardoor is ook dat verschil ontstaan, is de bijzonder voortgezet speciaal onderwijs. Dus dat is de eerste. De tweede is, de grote pak ik dan maar die, het is allemaal voordelig trouwens. Hè? Het zijn geen nadelen, het zijn voordelige verschillen. De tweede zijn de kapitaalslasten. Ja, dat zijn de uitgestelde investeringen kunnen dat zijn, maar dat heeft ook te maken met soms de scholen later declareren. Dus dat er wat achteraan loopt achter de begroting. En de derde grote is de doorbelaste kostenplaatsen. Dat heeft te maken gewoon eigenlijk met medewerkers met meer en minder uren. Met een normering die we hanteren in de begroting, waarbij de werkelijke uren of het werkelijke tarief anders is. Of bijvoorbeeld de personeels- of organisatiewijzigingen. En die zijn ook helemaal verdeeld. En dat is ook wat toegelicht op bladzijde 212, mocht u daar nog behoefte aan hebben om dat na te kijken. Volgens mij heb ik daarmee de openstaande vragen van gisteren in ieder geval beantwoord. Dan hebben we nog een aantal andere vragen gehad. Voor D66 zal ik maar mee beginnen, want dat zijn er een beperkt. En dan zal ik daarna overgaan op die van het CDA. U heeft het over bladzijde 7, de grondexploitatie. Op de balans staat 6,9 miljoen. Is het totaal voor woningbouw en bedrijfterreinen? Is dat het totaal van woningbouw en bedrijfterreinen waarop al een bestemming zit? Ja, inderdaad. Dat is het. Het betreft een saldo van de voorraad niet in exploitatie genomen gronden van 13.
Voor de woningbouw dus.
Ja, is daarmee voldoende? Oké. Okay. Dan staat er nog open voor u. De accountant heeft uw vraag voor bladzijde 8 al beantwoord. Voor bladzijde 18, de niet in exploitatie genomen gronden. Dat wij 23 miljoen hebben aangekocht, hebben wij aangegeven. Nou, dat klopt ook precies. Maar daarvan is 13 miljoen overgenomen door het RBL. En daardoor kom je nog maar zelf bij ons het verschil tegen.
Sorry, die op bladzijde 19, die 8 miljoen over RBL Zuid, staan die dan vermeld onder de verspreide percelen? Omdat er nog geen bestemming op zit.
Ja, verspreide percelen is niet in exploitatie genomen gronden. En die bedraagt nog 10 miljoen voor RBL. En er zit ook 8 miljoen gronden RBL Zuid zit daarin.
Oké, dankjewel Henk. Dan heeft u de vraag gesteld over de twee marktpartijen. Er is er toch eigenlijk maar één. Ja, daar heeft u gelijk in. Het gaat om twee partijen. De BNG Go en de gemeente Kuik is de andere partij. Meander is al beantwoord, ook in lijn met zoals wij er naar kijken. En dat waren volgens mij de vragen van D66. Dan heb ik, als het goed is, alleen nog maar vragen van het CDA, denk ik. We kijken ook even rond, want de rest is volgens mij ook al door de accountant beantwoord. Dan gaan wij naar uw eerste vraag. Heeft te maken met bladzijde 163. Dan pakken we die er even bij. Vaststellen van gewijzigde uitgangspunten welke.
De vraag van de BGE hebben we nog niet gesteld.
Heeft u die nog niet?
U heeft ze al wel.
Ik heb ze nog niet gesteld, ik heb ze al wel beantwoord. Ik vind het,
ja, ik heb zelf bladzijde 163 bijgezet. Ja.
Goed, hè. Van uw vragen dan, ga ik bij deel 2 beginnen. Bij deel 2, vraag 1, welke relatie is... Het zijn er maar 6. Welke relatie is te leggen met het bedrag bouwgrondexploitaties 1.515.000 en de BGE? Nou, de BGE is de bouwgrondexploitatie, dus er is een 1-op-1 relatie. Het is de niet begrote 1,5 miljoen vrijval voor de voorziening RBL is het grootste gedeelte. En dat is eigenlijk de verklaring die er is voor dat verschil. Dus het is 1-op-1.
Ja, Niele.
Dank u wel, voorzitter. Ik was eigenlijk benieuwd waar die laatste 15.000 vandaan kwam. Want ik heb het hele verhaal over het grondbeleid ook gelezen. En dan zie ik die dus niet. Dan dacht ik, nou, daar heb ik ergens overheen gelezen. Dus vandaar dat ik dacht, nou, waar komt die dan weer vandaan?
Ja, alleen de grote verschillen staan toegelicht, hè. Daarin. Dus.
Maar eigenlijk is er zo, is er een winstneming uit de BGE? En waar zou ik hem hebben kunnen vinden? Want in het boekwerk, ik heb wel wat vertrouwelijke stukken ook bekeken, maar dat is via het beeldscherm toch wel lastig, dus ik ben dat bedrag ook niet aan tegengekomen.
Zullen we zo direct nog wat uitgebreider door de BGE gaan hiernaast? Is dat goed? Moet ik jou kijken? Ja, zullen we dat zo direct doen? Dan pak ik het er zo wel bij. Uw vraag 2. Analyse achterblijven kapitaalslasten, die heb ik proberen te beantwoorden. Dan bladzijde 190, afwijzing bijstand. Is het gebruikelijk om daadwerkelijk een claim in te boeken? Wanneer een claim wordt ingediend, moet deze conform de BBV-richtlijnen ook opgenomen worden in de jaarrekening. Dus ja, dat hoort zo. Dan vraag 4 over de wachtgelden van de wethouders. Daarin zegt u, zou je kunnen stellen dat het wisselen van de wethouder ook gevolgen heeft voor de wachtgeldvoorzieningen? Nee, dat geldt namelijk alleen voor als een oud-wethouder bijvoorbeeld werkeloos zou zijn. En dan zou die voorziening zeg maar bijgesteld worden. Dit gaat om pensioengelden en dat heeft daar niet mee, dat heeft niet mee te maken met de wisseling van wethouders in ieder geval.
De heer Niele.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dan toch nog een nadere uitleg. Want zoals ik het begrepen heb, is op het moment dat een wethouder een andere functie aanvaardt, worden ook daar de wachtgeldenverplichtingen door overgenomen. Dus in dit geval door de Staten-Generaal met betrekking tot Michiel. En wij zouden voor u nieuw beginnen met wachtgeldverplichtingen, om het dan zo maar te zeggen. Dus zou je eigenlijk zeggen van nou, dan moet dan voor de gemeente Kuik een voordeel op gaan leveren, omdat de periode van u zoveel korter is.
Net van de deskundige naast mij dat pas ontstaat op het moment dat ik ontslag krijg. Dan ontstaat de verplichting en dan moet je hem opnemen. Niet nu al bij een dienst treden.
Dan nog een korte interruptie. Is het dan ook zo dat bij zittende wethouders wij die wachtgeldverplichting pas opnemen op het moment dat die wethouders aftreden?
Ja. De kennisbank hiernaast, die weet alles. Bladzijde 217. We nemen kapitaalslasten, onderuitputting op van 1,9 miljoen, daar heb ik het over gehad. Deze staan ook in de jaarrekening, maar vervolgens gaan we daarop corrigeren. Een deel vloeit terug naar de reserves en voorzieningen, een deel rechtstreeks ten laste van de algemene reserves. Ja, een deel van die investeringen wordt in één keer afgeschreven ten laste van de algemene reserve. En zolang die investering dan nog niet geheel is uitgevoerd, ontstaat er een voordeel op de kapitaalslasten. En bij de najaarsnota hebben we dan bij een deel al rekening gehouden. En de werkelijke onttrekking aan de algemene reserve is dan ook gelijk aan het werkelijke besteden deel wat we doen. Dus een voordeel op de kapitaalslasten is dan tevens een nadeel bij de financiering en de algemene dekkingslasten. En daarom wordt bij de toelichting het voordeel kapitaalslasten van de programma's gecorrigeerd met het nadeel financiering en algemene dekkingsmiddelen dat hierdoor ontstaat. Dus netto voordeel onderaan de streep is dat er in de totale jaarrekening als voordeel overblijft. Het is heel boekhoudkundig wat dat betreft en dat klinkt als vestzak broekzak. 238, dubieuze debiteuren sociale zaken, een begroot bedrag van 600.000 euro. Hoe is het bedrag in vergelijking met voorgaande jaren, moeten we dat zien terug te vorderen? Ja, het is in vergelijking met voorgaande jaren, daar zijn weinig wijzigingen in gebeurd. De debiteuren sociale zaken, ja, dat zijn terugvorderingen. En de voorziening dubieuze debiteuren is juist het deel wat we inschatten, omdat we dat niet zullen terugkrijgen. Dus inderdaad, dubieuze debiteuren sociale zaken, dat proberen we toch nog wel terug te vorderen uiteraard. Dat waren uw vragen onder punt 2.
Dank u wel, want het gedeelte over de BGE, dat willen we pas hierna doen. Dus ik stel voor dat we even kijken naar een tweede termijn voor dit deel van de jaarrekening. En daarna pas gaan we over naar het grondbeleid en de BGE. De heer Van Duinhoven had een opmerking in tweede termijn.
Ja, dat klopt. Allereerst is met betrekking tot de vraag over het weerstandsvermogen. Ik begrijp goed dat het optellen, ja, dat het wel mogelijk moet zijn, maar dat het geen echt reëel beeld zal geven. En dat het in principe ja, simpelweg alle risico's, ja, inderdaad niet allemaal tegelijkertijd komen. Maar het lijkt me toch wel wenselijk dat je daar een bepaald bedrag tegenover gaat zetten, zoals u volgens mij ook zei. Wat je dan toch kunt zeggen, oké, dit bedrag, dat nemen we aan, dat, zoveel risico, dat is een reëel risico waar we uiteindelijk mee kunnen lopen. En dat is een bepaald percentage van het totale risico wat je gaat lopen. Lijkt mij als, tenminste, ik weet niet hoe de wethouder daarover denkt en of dat in de toekomst wel meegenomen kan worden in die getallen. En als tweede is, heb ik niet goed begrepen, met betrekking tot continuïteit van de automatische gegevensverwerking. Want volgens mij staat het in het rapport van u hebt geen opdracht gekregen om dat te controleren. Maar u geeft daar vervolgens wel antwoord op van of die gegevens wel betrouwbaar zijn, ja of nee. Maar dan vraag ik mij nog af van waarom doet u dat dan eigenlijk, terwijl u daar totaal geen opdracht toe heeft. Is het iets wettelijks nog? Is dat iets wettelijks aangegeven dat het moet gebeuren? Of is het gewoon standaard gegeven dat u dat doet? Dat was het eigenlijk.
Dank u wel. Dan kijk ik even verder naar de partijen voor de tweede termijn. En dan is Ival de heer Jeuken van PLC.
Ja, ik heb nog een vraag op bladzijde 197. Een jaar of drie geleden toen hebben we de boekwaarde van de panden gekregen. En nu wordt er 260.000 euro afgeboekt. Ik vraag me af, zit daar het pand van de Paters op Blaten ook bij? Want dat staat nu te koop voor 9,95. En ik denk dat dat toch een heel moeilijk verhaal gaat worden.
Dank u. En de heer Niele heeft volgens mij ook nog in de tweede termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat mij vooraf opvalt is, ik heb de complimenten nog niet gemaakt voor de goedkeurende verklaring die wij gaan krijgen. En viel me op dat zelfs nog niemand van de commissie gemaakt heeft, dus ik wil het toch tof vermeld hebben. Waarschijnlijk zullen we er in de raad nog wel allemaal op terugkomen. Of niet, maar in ieder geval. Het is voor het zo gewoon natuurlijk in Kuik, maar toch, het is toch een hele opgave om die goedkeurende verklaring ieder jaar weer binnen te halen. Dus daarvoor allereerst toch de complimenten en de felicitaties. En dan heb ik een tweede opmerking en die gaat toch, ik kom toch weer terug op die kapitaallasten en ik moet eerlijk zeggen dat ik ze eigenlijk verwarrend vind. Maar ik ben wel wat gerustgesteld door de overzichtje. Want als ik aan kapitaallasten denk, dan denk ik aan rente- en afschrijvingslasten. En als ik ga kijken wat in uw omschrijving kapitaallasten zijn, dan zijn het eigenlijk niet benutte kredieten of niet benutte uitgaven die wel begroot waren. En nou begin ik ook pas de uitleg op die bladzijde 217 te begrijpen, waarin de werkelijke kapitaallasten die we niet nodig hebben door het niet doen van investeringen maar 243.000 euro is. En u schrijft op bladzijde 217 dus ook, dan moet ik heel even de tekst weer bijpakken, netto voordelen op die kapitaallasten, die 243.000 euro, en die 1,9 miljoen, als ik het lijstje erbij nakijk, dat zijn eigenlijk ja, niet benutte, niet benodigde kredieten van investeringen. En ik vind het bijzonder verwarrend dat daar de term kapitaallasten wordt gebezigd. Nou ben ik geen Nederlandicus en geen jurist en geen accountant, maar ik vind het wel verwarrend. Maar in feite gaat het dus nu maar sec over die 243, een deel van rente en afschrijving die we dat jaar niet benut hebben. En de andere posten zijn gewoon niet benodigde kredieten of et cetera. Dus ik wil die opmerking gemaakt hebben. Geen kritiek, maar wel nou beginnen het bij mij pas te dagen. Naar aanleiding van het overzicht.
Dank u wel. Een aantal opmerkingen. En ik heb ook nog een vraag gehoord voor zowel de accountant als wethouder. Ik wil vragen of mevrouw de Heer als eerste nog een extra toelichting kan geven.
Dat is prima. Nou, de eerste vraag ging over de risico's. Ja, u verwoordt het correct. Hè? Dus ik heb ook zeker... wij hebben ook zeker het college het advies gegeven om dat wel te kwantificeren. Hè? Ondanks alle theoretische beschouwingen daarop. En dan heeft u inderdaad zicht op een soort minimaal bedrag... wat u in de spaarpot moet houden om voor het geval die risico's zich voordoen. Een ander punt was die geautomatiseerde gegevensverwerking. Ik had het stuk nog even bijgezocht voor mezelf. Wat wij schrijven is dat onze controle niet primair gericht is op het doen van een uitspraak over de continuïteit en betrouwbaarheid van die geautomatiseerde gegevensverwerking. Maar wat ik zeg, wij maken natuurlijk van ieder lijstje, ieder cijfer komt uit een systeem. Dus als wij de accountscontrole doen, dan kijken wij wel of die cijfers goed uit die systemen komen. Want anders kunnen we de jaarrekening niet goedkeuren. En dan zegt de wetgever, vanuit die rol, die moet u doen, dat is gewoon inherent aan uw rol als controleur van de jaarrekening, moet u een mededeling doen of u daar zaken in zijn opgevallen. Nou, en daarvan zeggen wij, we hebben geen tekortkomingen op dat vlak geduid. Dat wil niet zeggen dat wij een volledig automatiseringsonderzoek hebben gedaan, maar gewoon datgene wat we gezien hebben vanuit onze normale controle heeft niet tot opmerkingen geleid. Dat waar ik was even twijfel die vraag over die panden, dat was denk ik voor het college of was dat voor mij?
De andere vragen waren volgens mij voor het college, dus ik wil de heer Joon, volgens mij is dat nog één resterende vraag die nu openstaat.
Ja, ik wil nog even wat toevoegen. We gaan inderdaad die risico's, zodra we die kunnen kwantificeren, dat wil ik nog even toezeggen, ook vanuit het college gaan we dat zeker oppakken. PLC, de 260.000 euro, ja, is inclusief paters oplaten. Dat is duidelijk. Dank CDA voor de complimenten.
Mag ik even, ja... In het verleden hebben wij daar een lijstje van gehad. Ik denk dat het interessant is welke panden er nog van de gemeente zijn en over welke bedragen er erop staan.
Ik kijk even naar de wethouder voor een antwoord daarop.
Ja, waar zat dat lijstje voorheen hier wel in of niet? Of in de BGE?
Dat hebben we later uitgekregen. Ik heb het nog weer ergens liggen hoor.
Maar u heeft u daar behoefte aan?
Want er staat 9,95 bij de makelaar en er is al een enorm bedrag afgeboekt. Ja. En het is de vraag wat het nu zou moeten zijn.
Het lijkt me wel dat vertrouwelijke informatie is die in ieder geval niet zo vrijgegeven zal worden, maar wel ter inzage gelegd kan worden.
Dat kan ik toezeggen. Die zullen wij via de Griffie ter inzage leggen. Het CDA waardeer zeer de complimenten, want het is ook steeds een klus, ook voor de organisatie, om toch maar steeds weer een stap te maken. En uiteraard proberen we dat nog steeds weer aan te scherpen. Ook zal ik kijken naar die term kapitaalslasten, of we daar wat aan kunnen doen om dat te verbeteren, om er wat betere taalgebruik van te maken. Volgend jaar wordt dat. Dat gaan we nu niet veranderen. En Nogmaals dank voor de complimenten. En het grootste compliment is uiteraard dat u dat niet meer hoeft uit te spreken in de raad, maar gewoon als A-stuk kan aftikken. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Joon. Ik denk dat we hiermee in ieder geval de beraadslaging over dit deel kunnen sluiten. Ik wil ook de accountant, mevrouw Heer, bedanken voor haar aanwezigheid en wat mij betreft heldere toelichting.
Ja.
En dan gaan we weer verder.
Ik zal niet bij het tweede deel aanwezig zijn, want ik heb nog een andere bestuursvergadering. Maar
dan wens ik u een goede reis terug.
Dank u wel. Oh, ja.
En dan kijk ik even naar de commissie, want dan gaan we nu door naar de behandeling van het grondbeleid. En dan kijk ik even de commissie rond of daar ingegaan zal worden op de besloten ter inzage gelegen stukken. Ik zie niet, dus dan houden we de vergadering openbaar. Merken we dat we er toch overheen gaan, dan kunnen we hem alsnog schorsen en een besloten vergadering gaan maken. Maar dan houden we gewoon een open vergadering. Wat nieuw is eigenlijk vanaf dit jaar is dat het BGE als losstaand agendapunt op de agenda staat. We hebben het nu toch een beetje kunstmatig gesplitst. Maar wat belangrijk is, is dat vanaf nu de bestuurlijke rapportages over de grondexploitatie en het woningbouwprogramma dus worden opgenomen in de normale planning- en controlcyclus. En dus ook twee keer per jaar nu besproken worden. Dan open ik opnieuw de beraadslaging en kunt u uw vragen stellen over de BGE, de grondexploitatie en de woning, en het woningbouwprogramma. Het woningbouwprogramma is nog heel recent ook nog besproken, maar ik nodig in eerste instantie ik was linksom begonnen deze keer, D66 uit. Heeft u vragen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar vragen. Allereerst... Ja, we hebben straks over die risicoreserve gehad van 1,5 miljoen. Maar mijn vraag is eigenlijk van, voert de gemeente en de BNG een synchrome boekhouding over het RBL, zeg maar? Hebben die bijvoorbeeld allebei dezelfde boekwaarde in hun balans staan en dezelfde reserves en voorzieningen? Dat is een algemene vraag. Dan heb ik nog een vraagje op bladzijde 168. Daar staat een tabelletje. En dan er wordt vermeld dat de boekwaarde 1,2 miljoen lager is dan verwacht. En al vermeld. Ik dacht, als ik de uitkomst zie, dat 4,2 miljoen moest zijn. Maar graag uitleg erover. Dan wordt er op bladzijde 172 nog ingegaan over bedrijventerreinen op de Heeswijkse kampen. Dat er voor de gebieden... Dat gebied 1 dat helemaal uitverkocht was en dat voor de gebieden 2, 3 en 4 moet een bestemmingsplan komen. En mijn vraag is, gaat dit ook werkelijk gebeuren? En een andere vraag is, wat is de oppervlakte van deze drie gebieden? En dat was het.
Dank u wel. Kijk ik naar ABC. De heer Peter.
De complimenten van de heer Nieuwe wil ik ook wat dit betreft richting het college doen gaan, want het ziet er ook uitstekend uit. Ik heb daar verder geen inhoudelijke vragen over, maar één vraag die blijft hangen. Het gaat met name over het volgende, ook uw bladzijde 72, en dan met name over de Kuikse bouwers. Ik weet het niet zeker, maar ik dacht dat er maar uit één bouwer bestond. En dan wordt er gesproken over overleg met een consortium. Uit wie bestaat dat dan, dat consortium? En dan hebben we het over, Zichto Parkbos. Dat kan alleen maar ontwikkeld worden in overleg met die bouwers. Ook Liefkeshoek Katwijk, dat zal in overleg met het consortium moeten gebeuren van Kuikse bouwers. Ik weet dat bijvoorbeeld BCP daar niet bij zit. Wordt die dan uitgesloten tot mogelijkheden van bouwen in Kijk daardoor? Dan Heggerank Wegedoren, daar zit er niet bij. Kan dat dan vrij door de bouwers in Kijk benut worden, de overige bouwers? En dan bedoel ik dan onder andere BCP mee. Ik vind dat maar raar. We leggen ons hier onszelf beperkingen op. Ik ken twee mensen die hebben geprobeerd om gebruik te maken van Zichto Parkbos. En willen niet per se dat door Hofmans laten bouwen. En dan kan het niet. En dan denk ik van nou, dan doen we onszelf als gemeente tekort. Gooi het dan in de vrije markt. Het gaat toch om te proberen zoveel mogelijk bouwterreinen aan de man te brengen. Dus ik heb een beetje moeite met die stukjes. Klopt dat nog wel? En denken wij als raad onszelf niet een beperking op door dat alleen toe te gunnen aan Kuikse bouwers, dat er volgens mij maar eentje is.
Dank u. Dan kijk ik naar de heer Van Hees van PLC.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eerst een opmerking die we vanmorgen voor onszelf rechtgetrokken hebben. Om een goed inzicht te hebben in die huidige situatie wat die vrije gronden nog betreft, zou het leuk zijn als daar een overzicht zat. We hebben dat vanmorgen ambtelijk mooi aangereikt gekregen, maar in de toekomst zou dat misschien een welkome aanvulling zijn. In het verleden kregen we een dik boekwerk en daar stond het allemaal in. Nou is het een mooi dun boekwerk geworden, maar dat zijn toch nog gegevens die we graag zouden willen zien. Dan hebben we het over pagina 171. Er wordt gesproken over grondgebonden woningen tegenover het dienstencentrum. Alternatieve plan, dus hier tegenover, om hier sociale huurwoningen neer te zetten, dat juichen wij toe. We hopen dat daar iets van komt in het overleg met Maasland. Dan wat vragen ter beantwoording. Ook op pagina 171 wordt een deelproject De Nieuwt fase 2 besproken. Daar staat in de tekst op de blokken 5 en 16 lag tot voor kort een bouwclaim van Ballers Nedam. Lag tot voor kort een claim. En daar gaat het eigenlijk om. Betekent dat deze claim er nu niet meer is? En zo ja is dat, is er nou helemaal geen claim meer van Ballers Nedam binnen onze gemeente. Dan is het in de raad geweest? Zo, niet meegekregen dan. Pagina 172, Groot-Heiligenberg. Daar wordt gesproken over een aantal percelen aan de Beersebaan, welke binnen de vastgestelde ruimtelijke randvoorwaarden moeilijk op korte termijn te verkopen zijn. Graag uitleg waarom dat zo is en kunnen we daar uiteraard iets aan doen dat het wel zo is. Dat tot zover.
Dank u. De VVD heeft geen opmerkingen. Dan ga ik naar de heer Niele van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. En de wethouder heeft die vragen ook al op schrift binnengekregen. Op hetzelfde tijdstip, dus wel laat, maar toch. Het gaat over bladzijde 163, onderaan. En daar wordt gesteld, de kadernoten zal in dat geval worden gebruikt voor het vaststellen van de gewijzigde beleidsuitgangspunten. Toen dacht ik, nou, dan wil ik eigenlijk wel weten waar we het over hebben. Ik heb nergens een paragraaf of iets gezien waar we, dus het kan best zijn dat er deze keer niks in zit, maar het is wel goed dat we ze expliciet in beeld brengen. Dan op bladzijde 164, die eerste zin. De raad kan nog beter haar kader stellen en controlerende taak uitvoeren. Ik worstel daar toch wel altijd mee, dus ik zou graag van u wat handvaten krijgen van... en hoe dan? Want wij lopen het hele document wel door, maar echt de vergelijking met voorgaande jaren of met we zien nog wel van nou, er zijn zoveel woningen gerealiseerd. Maar verder in financiële zin, en we hebben er ook laatst met het uitgiftebeleid en prijsbeleid over gediscussieerd. Ik hoor graag. Bladzijde 165, daar wordt melding gemaakt dat het een verstandige keuze is geweest om de niet in gebruik genomen gronden te saneren afgelopen jaar. Een aantal zitten natuurlijk wel, zei het met een andere boekwaarde, nu toch wel weer terug in de BGE. Omdat we maar €350.000 op de nette contante waarde hoeven bij te passen. En dan was mijn vraag, waar vind ik die terug? En hoe zit het in relatie tot de toevoeging van de risicoreserve? Volgens mij kom ik straks ook nog ergens op het toevoegen van voorzieningen. En ook op die nette contante waarde kom ik straks bij vraag 7 nog even terug. We hebben, ja, vraag 4 denk ik dat we wel over kunnen staan. Dat gaat over die vrijval van die 1,5 miljoen in de BGE-RBL en het toevoegen aan de risicoreserve. U geeft zelf al aan, het is geen financiële consequentie. Maar het poetst de jaarrekening van 2012 wel mooi op. Laten we daar maar eerlijk en helder in zijn. Toch? Sorry? Ik was wel een beetje aan het uitdagen, maar... bladzijde 167, daar hebben we het gisteravond ook even over gehad. En ik weet niet of we daar nog iets... Maar er staat dus letterlijk, dat gaat over Dommelsvoort. De belangrijkste reden hiervoor is de vertraging die het project mogelijk oploopt vanwege de beroepsprocedure. Citaat bij de Raad van State, et cetera, et cetera. Ja, ik worstel toch wel met die stelligheid dat het alleen aan de beroepsprocedure van de Raad van State ligt. Zou dat inhouden dat we, als die beroepsprocedure of als nu alle beroepen ingetrokken worden, dat we vooruit kunnen? Want volgens mij hebben we ook nog te maken met planvorming, hebben we ook nog met DAS te maken. Dus de vraag eigenlijk of dat hetgeen hier gesteld is niet te stellig staat en alleen op die argument of die reden wordt teruggewenteld. Bladzijde 168. Volgens mij heeft de heer Geurts er ook al iets over gezegd. Eén, de constatering. Het verloop van het boek, wat opvalt, is dat per saldo het boekwaarde ultimo 1,2 miljoen lager is dan verwachting geraamd. De heer Geurts zat ook, volgens mij zit er een telfout in. Maar die tabel, de vraag met de conclusie, of die eronder, wat zegt ons verder die vergelijking van de boekwaarde over het resultaat van het project, betreffende project? Want we zien dus met die tabel alleen dat de boekwaarde achterblijft en uw conclusie is dus dat we investeringen uitgesteld hebben. Maar in het verleden zat op in de BGE bladzijde 5 was één overzicht in de nette contante waarde van alle percelen bij elkaar, of alle projecten bij elkaar en totaal. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb dit overzicht gemist en of dat het in de tabellen stond die vertrouwelijk te inzagen lag, ik heb het op het scherm niet terug kunnen vinden. Maar dan is vervolgens wel de vraag, waarom was het in het verleden dan niet vertrouwelijk en nu wel? Want dat is dan de concrete vraag. Is dat het dashboard? Papiertje. Ja, maar ik vond het geen overzichtelijk dashboard. even kijken. Op bladzijde 168, de waarde van voorzieningen zijn 9,7 miljoen. En nu is de vraag, waar zijn die per project terug te vinden en wat is eigenlijk de conclusie van die laatste zin? En wat hebben wij dit jaar aan die voorzieningen toegevoegd? En als dit vragen zijn die eventueel vertrouwelijk beantwoord moeten gaan worden, dan doen we dat na de vergadering wel. Dat is 169. De vraag is of die tabel, of dat die teksten boven die tabel wel kloppen. Want ja, de resultante is het verschil tussen boekwaarde en de gerealiseerde verwachte waarde. Terwijl volgens mij de teksten zijn de boekwaarde per 1 januari en de gerealiseerde boekwaarde per 31 december. En ja, en vervolgens kan het niet laten, zit er toch nog een telfout in. Maar waarvan akte. Bladzijde 174. Oh, dat gaat over die nieuwe grondexploitatieberekening van het RBL. En daar concludeert u dat het rendement op het eigen vermogen daalt van 7 naar 1,59%. Nou weet ik niet wat het rendement is, blijft of wordt van het vreemd vermogen. Maar ik was wel eens benieuwd, en wat vindt nou onze participant, medeparticipant, daar eigenlijk van? En dat waren onze vragen over de BGE op dit moment.
Dank u wel. Ga ik door naar de heer Van Duinhoven van de Partij van de Arbeid, GroenLinks.
Ja, dank u wel. Voor mij meer opmerkingen dan vragen. Betreffende, ja, we hebben in de vorige raadsvergadering reeds zonder vragen ten aanzien van een nieuwe systematiek met betrekking tot BGE aangegeven. We waren erg benieuwd naar welke voorzieningen men zou gaan treffen voor de risico's in de BGE en de te verwachte aframing van de BGE. De toezegging dat hierover inzicht zou worden gegeven bij de jaarrekeningen, dat is in ieder geval nagekomen. Zoals wij naar de BEG kijken, zien we vier grote risico's. Namelijk het nieuwe systeem, waarbij het de vraag is hoe de onderhandelingen ten aanzien van de grond en dergelijke gaan verlopen. Hoe sterk staan we daarin? Hoe snel kunnen we daarin onderhandelen? En laten we ons verleiden om programma's toch te realiseren. Zeker bij de grote projecten en het woningbouwprogramma voorzien we daarin de risico's. De drang om ze te realiseren kan zo groot zijn dat we nog meer verlies kunnen leiden op de BEG. Herkent u dit risico? De voortgang van de grote projecten RBL en Dommersfoort zijn zelf ook een groot risico binnen de BEG. Al zijn ze afgedekt met een ruime voorziening. Het woningbouwprogramma laat ook nog eens risico zien. Wat is de realiseerbaarheid? En er staan nog steeds relatief veel appartementen in, terwijl de vraag gering is en de gronden bij de appartementen qua waarde hoog zijn ingeschat. Vraag is of u die mening ook deelt. Een laatste en vierde risico zit hem in de rente. Het voorstel is te zakken van 4% naar 3,5%, maar dan nog denken wij dat deze hoog is ingeschat. Wij maken deze opmerking al jaren en zien wel steeds een daling, maar ook nu zien we ons genoodzaakt u dit risico voor te leggen. Als laatste willen wij u vragen om de toezegging dat u bij substantiële verkoop en bij prijsonderhandelingen met grote afwijkingen de raad direct en vooraf kunt informeren. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan wil ik het woord geven aan wethouder Jong.
Dank u wel. Ik moest even de beantwoording van de vragen afstemmen. Ik wil beginnen met de vragen van D66, als ik ze even vind in al mijn paparazzen. Hier zijn ze. De eerste, de risicoreserve voor het RBL van 1,5 miljoen. Of de BNG een synchrone boekhouding voert. Nee, dat doen ze niet, want daar gelden andere boekhoudregels bij hun dan voor een gemeente. En een gemeente is bijvoorbeeld gebonden aan de BBV, besluit, begroting en verantwoording gemeenten en provincies.
Maar zou het dan mogelijk zijn dat hun bijvoorbeeld een ander rendement berekenen dan dat de gemeente het doet? Theoretisch?
Nee, het rendement van 1,59%, dat is het rendement voor beide partijen. En beide partijen hebben een gezamenlijke grondexploitatie en daar vloeit dat rendement uit voort.
En dat is dus ook het antwoord op de vraag over de participant, want dat is die andere participant. En dat was die 1,59%. Dan heeft u een vraag gesteld over pagina 168. Daar staat inderdaad, heeft het CDA ook gezien, daar staat inderdaad in de tekst een fout. In de tabel staat het goed. Dat moet 4,2 miljoen zijn in de tekst en niet 2,1. En de 2,1 is voortgekomen uit de verschillen tussen de twee rechterkolommen van die tabel. Dan bedrijventerrein Heeswijkse Kampen op bladzijde 172. Voor de gebieden 2, 3 en 4 het bestemmingsplan nog worden aangepast. Wanneer gaat het gebeuren? Dat zal in 2015 tot 2017 gaan gebeuren. En het gaat dan om circa 3 hectare grond. Dan zal ik zo direct alle vragen denken van het CDA beantwoorden. We hebben nog een paar losse kleine vragen. Die zal ik eerst eventjes behandelen. ABC, consortium Kuik. Henk, zou jij daarop kunnen antwoorden?
Ja, het consortium bestaat uit twee bouwondernemingen. Althans het consortium waar wij zaken mee doen. Dat is Van der Hoge en dat is Hofmans Wonen. En aanvullend was er een vraag, of in de slipstream van de vraag over de Kuikse bouwers, was ook nog een vraag over zicht op Parkbos. En daar zijn we. We staan op het punt om een contract te sluiten met Hofmans Wonen voor de ontwikkeling van zicht op Parkbos. Voor 16 tweekoppers.
ABC?
Ja, dat heb ik gelezen. Het gaat niet over de aantallen, maar het ging met name over de Kuikse bouwers. Daar zit inderdaad dan Hofmans in. En als je contact opneemt en ik weet van een bewoner, dan moet je contact opnemen met Hofmans. Het heeft vreselijk lang geduurd om een aanmerking te kunnen voor een bouwterrein. We willen liever niet door Hofmans laten bouwen, maar door BCP, zei hij. Dus, en dat mocht dan niet. En heeft bij de gemeente gevraagd om daar een bouwterrein te kunnen kopen, om daar vrij te kunnen bouwen. Nee, dan moesten we afwachten tot Hofmans een keer een plan zou overleggen aan de gemeente. Dan denk ik van, joh, er liggen toch kansen om te verkopen. Dan leggen we onszelf nu beperkingen op, door het aan Hofmans en kennelijk dus ook Van der Hoge. Want het was helemaal niet bekend dat Van der Hoge erbij was. Toen er contact opgenomen is met de gemeente. Ze moesten met Hofmans contact opnemen, is toen aangegeven.
Een reactie van de heer Nielen.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil de betoog wel ondersteunen, want we hebben natuurlijk in Sint-Agata heeft Hofmans ook gebouwd en heeft ook godsgruwelijk lang geduurd voordat we daar uiteindelijk een keer tot zaken hebben kunnen komen. En dit bevordert het niet allemaal. Ik ken die signalen op zich niet wat de heer Peters allemaal zegt, maar ik denk wel dat we moeten proberen om als we iets aan een consortium geven of gunnen, dat we ook afspraken moeten kunnen maken dat er met voortvarendheid ook geïnvesteerd gaat worden en ontwikkeld gaat worden.
De heer Helderton.
Ja, volgens mij zit de voortvarendheid er wel in. Ik denk dat het zorgvuldig is dat ik even opmerk dat die vertraging bij in Sint-Agata Kepserterrein niet zozeer te wijten is aan Hofmans Wonen, als wel aan allerlei procedures en verontreinigingen en weet ik veel allemaal wat. Allerlei andere dingen volgens mij. En wat het verhaal van u betreft in zaken BCP, dat is voor mij nieuw. En ik ben graag bereid om die partij uit te nodigen om te kijken waar de schoen wringt.
Het woord is weer aan de heer Jong.
Ja, daar wil ik nog wel even een vraag over stellen. Uit welk tijdperk, laat ik het dan maar even zo zeggen, zijn die afspraken gemaakt? Want dat is misschien ook wel van invloed. Is dat recent geweest of zijn dat al langere lopende afspraken?
Ik wil hier toch graag de wethouder op laten antwoorden, want het lijkt me een collegebevoegdheid.
Ik weet niet wanneer die afspraken gemaakt zijn, vast voor mijn tijd. Ik kan het wel eventjes aan de ambtenaar naast mij vragen, die weet dat vast wel.
Ja.
De ambtenaar naast Jeroen kan bevestigen dat de afspraken zijn gemaakt voordat Jeroen aantrad als wethouder. Dat is één. En twee is, ja, dat verschilt per project. Dus als u het wil weten voor een specifiek project, en ik heb het in mijn hoofd zitten, zou ik dat misschien meteen kunnen zeggen, anders zou ik het moeten uitzoeken.
Voorzitter, heren, u gaat een beetje door elkaar heen, dus dat wil ik graag voorkomen. De heer Nielen vraagt een interruptie.
Dank u wel. Volgens mij is het signaal uit de commissie, zorg dat we zo snel mogelijk kunnen bouwen. En wie het bouwt, vind ik nog niet zo interessant. Als de bewoner tevreden is met een tevreden bouwer, dan dat is het, volgens mij het signaal uit deze commissie nu.
Dat neemt het college ter harte. Ik hoor af en toe wat namen van bedrijven gaan. Het is een openbare zitting. Ik weet niet of dat heel erg is, voorzitter. Ik denk dat we daar wel even een beetje voorzichtig mee moeten doen. Zeker als het wat kritische opmerkingen zijn, denk ik. Ik ken ze niet allemaal, maar ik denk laten we maar even voorzichtig mee zijn. Dan denk ik dat er een aantal vragen zijn voor Henk. Die nog gesteld zijn, die jij beter kan beantwoorden. En dan beantwoord ik de vraag van het CDA verder zo direct die ik kan beantwoorden.
Akkoord. Even kijken. Ik heb nog een vraag van PLC of meerdere vragen. Eén gaat over de dienstenas. Nou, het klopt dat Mooiland, of ik weet niet of ik dat bedoelde, maar ik kan bevestigen dat Mooiland een verzoek heeft gedaan om het programma op die locatie te wijzigen. Oorspronkelijk waren daar gepland 16 huurwoningen, of 16 koopwoningen, en zij zouden dat graag omzetten naar 16 huurwoningen. Er was een vraag over de Heesweegse Kampen fase 3, en of 2. In ieder geval, het ging over de claim van Ballast Nedam. Daarvan kan ik bevestigen dat we met Ballast Nedam een beëindigingsovereenkomst hebben gesloten. En dat daaruit voortvloeit dat zij nog een claim overhouden van 40 woningen. En Groot Heiligenberg, dat was de laatste vraag van PLC. Dan gaat het om de kavels langs de Beerse baan, Beerseweg. Die kavels hebben een kantoorbestemming. En dat maakt dat die kavels heel lastig te verkopen zijn op dit moment. Dus dat is bedoeld met de tekst zoals die is vermeld in de paragraaf grondbeleid.
De heer Van Hees.
Als dat inderdaad zo is, kunnen we daar iets mee dat we daar een andere bestemming op zetten? Of is dat weer in problemen met de bedrijven? Want ik neem aan, rechtstreeks waar het RMB zit, waar het politiebureau zit en dergelijke, die stroken, wat bedoel, die prijs van per vierkante meter is daar ook een stuk hoger ten opzichte van het binnengebeuren. Maar kunnen we er iets mee met het bestemmingsplan veranderen? Dat we daar toch iets mee kunnen?
Ja, dat zou in theorie kunnen. Maar ik vraag mezelf wel af of dat wenselijk is. Want we hebben nogal wat vierkante meters aan lokale bedrijventerreinen. En we voegen alleen maar meer toe als we daar een kantoorbestemming van afhalen en we er een andere bedrijvenbestemming aan geven, waar we nog voldoende van in voorraad hebben. Dan schiet dat volgens mij niet zo heel veel op. Dan zou ik graag verder gaan.
Ja,
als dat mag. Vragen van de Partij van de Arbeid. Een tweetal vragen over risicobeheersing en risico's. Ja, we hebben met ingang van dit jaar en met de wijziging van de systematiek vervallen BGE een uitbreide paragraaf grondbeleid ook ons systeem van risicoberekening aangepast. We hebben nu een worst case en een best case scenario berekend. En we hebben nu, in tegenstelling tot wat we in het verleden deden, veel gerichter naar de risico's bij de verschillende projecten gekeken. En die ook getracht te kwantificeren. En de belangrijkste risico's zijn wat mij betreft de risico's die we niet in de hand hebben. Dat zijn namelijk de huidige marktomstandigheden en de aanhoudende vastgoedrecessie. En dat, ja, wie het weet mag het zeggen, ik vind dat enorm lastig. En wat ik wel constateer is dat het heel erg goed is geweest dat u heeft besloten 2 jaar geleden om de BGE fors te saneren. We hebben toen uit mijn hoofd bijna 20 miljoen euro afgeboekt. Onze bedoeling destijds was om daarmee de BGE toekomstbestendig te maken. En dat is wat mij betreft gelukt.
Dank u wel. Dan zijn er nog vragen van het CDA overgebleven. Die in eerste instantie de heer Jonk hebben beantwoord.
Uw eerste vraag over het vaststellen van gewijzigde uitgangspunten onderaan bladzijde 163. Nou, het is inderdaad zo, u noemde dat zelf ook al in de kadernota 2014. Er zijn geen gewijzigde uitgangspunten ook opgenomen. We hebben het daarvoor natuurlijk wel gehad, hè, bijvoorbeeld het grondprijsbeleid wat we hebben vastgesteld, maar dat er is apart in raadsbehandeling over geweest. En ik verwacht ook geen gewijzigde uitgangspunten op dit moment. En als die er zullen komen, zullen we die zeker bij u ter sprake brengen. Dan nog de toelichting of de Raad haar taak als kaderstellend en controlerende orgaan nog beter kan uitvoeren. We denken nog steeds uiteraard van wel door de stap die we genomen hebben met de BGE, die we min of meer toch geïntegreerd hebben in de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening en de begroting. Het staat nu allemaal wat ordentelijker en passender bij elkaar, zeg maar, in het document. Bovendien actualiseren we hem nu twee keer, passen we de risicoanalyse toe, die u ook kunt zien, want die ligt ook in het vertrouwelijke document wat ter inzage ligt. Dus we denken dat daarom inderdaad uw kaderstellen en controlerende taak beter kunt uitvoeren. Dan 165... De sanering, waar wij schrijven dat het een verstandige keuze blijkt, omdat we het, laten we zeggen, slechts €350.000 netto contante waarde hoeven aan te passen. We hebben het niet aangepast. Hè. Het is een geprognotiseerde, de winst neemt af. Zo moet je dat zien. Het is ook uit de vertrouwelijke bijlage te halen, uit de risicoanalyse van de grondexploitatie. En daarin kunt u zien, maar dat had u eigenlijk, moeten we eigenlijk even loszien van deze vergadering, waar een kolom begroting 2013 is en een guest scenario waar onderaan dat verschil ook genoemd staat of te berekenen valt. Dan de Dommelsvoort. U vraagt de belangrijkste reden. Een vertraging dat er mogelijk is vanwege de beroepsprocedure. U heeft het zelf al aangegeven dat er ook andere risico's zijn. Ja, dat klopt. We hebben de belangrijkste opgezomd. Dat is met name de Raad van State en het al dan niet onherroepelijk worden, zullen we zeggen, van het bestemmingsplan. Maar er zijn ook andere risico's inderdaad. Die zijn inmiddels bekend. Economische risico's, de brug, de das en de andere voortgang. Dan verloop van de boekwaarde, bladzijde 168. Dat was dezelfde vraag over de 1,2 en 4,2 miljoen. En de fout die daarin gemaakt is in de tekst, nogmaals niet in de berekeningen. Bladzijde 168. Wat zegt ons verder de vergelijking van de boekwaarde over het totale resultaat van het betreffende project? In het verleden was er een overzicht te zien van de netto contante waarde. Zit nu niet meer in de BGE. Nee, inderdaad, de netto contante waarde zit in die vertrouwelijke bijlagen per post opgenomen. En desgewenst kunnen we het op totaalniveau voortaan meenemen, zeg maar, in het overzicht wat er gewoon openbaar is geweest. Dat is op een heel hoog abstractieniveau. En niet apart per onderdeel opgenomen. Dus dat kan ik wel bij u aangeven, dat we dat dan op gaan nemen.
De heer Nielen?
Ja, even bij interruptie, dank u voorzitter. In de bestaande BGE, die bladzijde 5 of het eerste overzicht wat erin stond, was natuurlijk het overzicht in oogopslag. En volgens mij zou dit qua informatie niet misstaan in deze jaarrekening. Dan weet je dus wat de netto contante waarde verschilt met de netto contante waarde. Met alle respect, als het vertrouwelijk is, is het vertrouwelijk. Maar ik zie daar niet de vertrouwelijkheid direct van in. Dus een aanbeveling voor volgend jaar dan.
Toezegging ook meteen zullen we meenemen. Dan uw vraag ook over bladzijde 168. De waarde van de voorzieningen zijn 9,7 miljoen. Waar zijn die per project terug te vinden en wat is de conclusie van de laatste zin? Nou, er is een opsplitsing op bladzijde 166 van die 9,7 miljoen. Waar u ziet dat het gaat om de bouwkavel aan de burgemeester Thijsenstraat, Sint Agatha, diensten als Romburgterrein en de Valuwe. En die bouwt precies op naar die 9,7 miljoen 22.831 euro. Is dat afdoende voor u? Heeft u de bladzijde gevonden? Dan de vraag over bladzijde 169. De teksten en de kolommen en de optelling van de 8000 euro. Heel scherp. De teksten kloppen wel. De 8000, ook de berekeningen tussen bij RBL en Dommelsvoort in de verschillende kolommen kloppen wel. Maar de 18.870.004 behoort te zijn 18.862.286. Een verschil van 8000 euro.
De heer Nielen.
Ja, dank u wel. Nou, in de tabel geeft dus aan wat het verschil is tussen de gerealiseerde boekwaarde en de verwachte boekwaarde. En dan zou je dus, wil je daar iets zinnigs over zeggen, zou je de boekwaarde per 31 december van beide jaren moeten doen. En in één geval staat die per 1 januari en per 31 december. En dan kun je er iets zinnigs, lijkt mij, over zeggen. Maar ik hoor graag of dat ik ergens een denkfout maak.
Ja, ik moet u gelijk geven. En in de gevallen waarbij de rekenfouten zijn gemaakt, moet ik ook het boetekleed aantrekken. In dit geval geldt ook dat u terecht, en ik zie dat nu pas voor de tweede keer, de eerste keer had ik het ook niet zo in de gaten, maar in de laatste kolom zou moeten staan een verschil boekwaarde punt. En die twee woordjes daaronder, gerealiseerd versus verwacht, dat moet u wegdenken. Dat had daar niet moeten staan.
Hiermee is een punt verhelderd, dank u wel. Ga ik weer terug naar de heer Jong.
Bladzijde 174, volgens mij de laatste vraag. En die heb ik al eigenlijk hier voorgaand beantwoord. Dat ging over die 1,59% en de participant. En dat is dus in ieder geval voor beide gelijk, zowel voor ons als de participant. Voorheen was men natuurlijk uitermate tevreden en nu is men een beetje tevreden.
Dank u wel voor uw beantwoording. Ik kijk even naar de commissie of er behoefte is aan een tweede termijn. Nee. Dan hebben we ook hiermee de BGE en de woningbouwexploitatie besproken. Hier lagen een aantal vertrouwelijke bijlagen bij en de commissie moet hier een oordeel over geven van betreffende vertrouwelijkheid van deze stukken. Mijn voorstel zou zijn om inderdaad geheimhouding op te leggen betreffende deze stukken die besloten ter inzage lagen in verband met concurrentiewaarden en dergelijke. Om de vertrouwelijke stukken ook vertrouwelijk te laten. En de commissie moet daarmee instemmen. En ik zie dat de commissie instemt, dus die leggen we inderdaad onder geheimhouding op. We hebben geen gesloten vergadering gehad, dus we hoeven ook geen besloten verslag te maken. Dus het verslag van de vergadering is gewoon openbaar. Dan kom ik toe aan het advies voor de programmarekening. Dus de totale programmarekening, of die met een A, B of C status naar de raad kan worden doorgeleid. Een C status. Dat was zoals verwacht. De wethouder heeft al een aantal toezeggingen gedaan. Die zijn genotuleerd. Dus daar kunt hij de wethouder ook aan houden en hoeft hij niet per se op terug te komen in de raadsbehandeling. Daarmee zijn wij bijna aan het einde van deze vergadering en wil ik toch even kort met de commissie evalueren van of wij deze, het presidium gaat hier sowieso ook nog over evalueren, of wij deze zeg maar, scheiding tussen gisteren het jaarverslag en vandaag de jaarrekening met de BGE prettig vonden of niet. Het maakte een meer inhoudelijke behandeling wellicht mogelijker. Ik kijk even naar de tijd. We zijn nu toch bijna 2 uur bezig geweest. Zou betekenen dat we gisteravond tot 11:30 met elkaar in gesprek zouden zijn geweest. Dus ik wil even de vergadering rondkijken van wat de voorkeur is, een gescheiden behandeling zoals nu of toch alles op één avond.
Mag ik daar even op reageren? Ik denk dat het qua tijd is sowieso. Misschien dat we onszelf de discipline op moeten leggen. Inderdaad, vragen van tevoren inleveren. Dat kan een hele hoop tijd besparen. Ons voorstel is inderdaad op deze manier de volgend jaar weer te doen. En dan kijken we of we het dan alle twee binnen 3 kwartier af kunnen handelen. En dan kunnen we het volgend jaar erop op één avond doen.
Oké, nou bedankt voor uw informatie alvast. En dan wil ik hiermee de vergadering sluiten.